We read in Matthew 5 and verse 14.
We slaan op Matthäus 5, vers 14.
That today we are the light of the world.
Vandaag zijn wij het licht van de wereld.
And he went on to say in verse 16.
En dan staat in vers 16.
Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven.
En laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken.
And we see in John 1:4 that the light is the life of Jesus.
En in Johannes 1 vers 4 staat dat het licht is het leven van de Heer Jezus.
So when you apply that to this verse.
En als je dat toepast op dit vers.
What the Lord was saying was that people must see our life.
Wat de Heer Jezus dan zei, dat is dat de mensen ons licht moeten zien.
And not just hear the words we speak.
Niet alleen onze woorden moeten horen.
We are, when it says we are to be witnesses for Christ.
Waar er staat dat wij getuigen van Jezus moeten zijn.
Jesus said when the Holy Spirit's come upon you, you will be my witness.
Jezus zegt als de Heilige Geest op u komt, dan zult u mijn getuige zijn.
If he only said that we will bear witness, then it means only what we speak.
Als er had gestaan, je zult getuigenis afleggen, het gaat het alleen over wat we zeggen.
But be a witness means by my life and my words.
Maar een getuige zijn betekent met mijn leven, met mijn werk.
My life must back up my words.
Mijn leven moet een ondersteuning zijn voor mijn woorden.
Let me show you Acts chapter 1, verse 1.
In Handelingen, hoofdstuk 1, vers 1.
Luke was the one who wrote the Gospel of Luke and the Acts of the Apostles.
Lucas heeft zowel zijn evangelie als Handelingen geschreven.
And the first letter, the first book he wrote was the Gospel of Luke.
Het eerste boek dat hij schreef was zijn evangelie.
And he refers to that in the first verse.
En daar verwijst hij naar in Handelingen 1 vers 1.
The first account I composed, Theophilus.
Mijn eerste boek of mijn eerste verslag heb ik gemaakt, Theophilus.
He says that Gospel of Luke was about all that Jesus began to do and teach.
Dat eerste boek, Theophilus, was over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren.
Notice the order.
Zie je daar, je moet opmerken de volgorde hier.
Jesus did and taught.
Hij is gaan doen en gaan leren.
He never taught what he didn't do.
Hij heeft nooit dat geleerd wat hij niet gedaan heeft.
Today a lot of Christians teach what they haven't done.
Vandaag de dag zijn er vele christenen die onderricht geven wat ze zelf niet gedaan hebben.
Jesus did not practice what he preached, but he preached what he had already practiced.
Hij bracht niet in praktijk wat hij leerde, maar hij leerde wat hij al in de praktijk gebracht had.
You know, today people say practice what you preach.
Vandaag de dag wordt gezegd je moet zelf doen wat je zegt.
But Jesus practiced and then preached.
Maar de Heer Jezus deed en daarna predikte hij.
And that showed us the importance of the life.
En dat laat zien hoe belangrijk het leven is.
The life behind the teaching.
Het leven achter het onderricht.
So if Luke was to give a, I mean that was the title he gave to the Gospel of Luke.
Er is een titel gegeven aan het evangelie van Lucas.
All that Jesus began to do and teach.
Alles wat Jezus is begonnen te doen en te leren.
So if Luke were to give a title to the Acts of the Apostles based on that verse, what do you think he would give?
En wat dacht je, welke titel Lucas gegeven zou hebben aan Handelingen? Op grond van dat vers.
I think this would be the title.
Dan denk ik dat dit de volgende titel zou zijn.
Luke's gospel was what Jesus began to do and teach.
Het Lucas evangelie was wat Jezus was begonnen te doen en te leren.
Acts of the Apostles was what Jesus continued to do and teach.
En Handelingen was wat de Heer Jezus voortging te doen en te leren.
That gospel of Luke was what he did in his physical body.
Wat in Lucas staat was wat hij deed in zijn lichaam op aarde.
Acts of the Apostles is what he did in his spiritual body called the church.
En Handelingen gaat over wat hij deed in zijn geestelijk lichaam, die de gemeente genoemd
But
wordt.
It was a continuation of what Jesus began to do and teach in the Luke's gospel.
Maar dat was een voortzetting van wat hij beschreven staat in het Lucas evangelie, wat hij was begonnen te doen en te leren.
That's why the church is called the body of Jesus Christ.
Daarom heet de gemeente ook het lichaam van Jezus Christus.
When he was on earth,
toen hij op aarde was,
God the Father gave him a body through his mother Mary.
Gaf God de Vader hem een lichaam door zijn moeder Maria.
And he refers to it in Hebrews in chapter 10.
Daar verwijst hij ook naar in Hebreeën 10.
Hebrews chapter 10.
Hebreeën hoofdstuk 10.
It says here when verse 5, when Jesus came into the world.
Vers 5, er staat toen hij in de wereld kwam.
When Jesus came into the world, this is what he said.
Bij zijn komst in de wereld zei hij:
sacrifice and offering you have not desired, but a body you have prepared for me.
Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid.
The Old Testament was full of sacrifices and offerings.
Het Oude Testament was vol slachtoffers en offergaven.
If you went into the tabernacle or the temple.
Als je de tabernakel binnenging of de tempel.
The first thing you would see is the altar.
Zag je als eerste het altaar.
And it's blood, blood, blood all everywhere on the altar.
Overal was bloed, bloed.
The altar was stained with blood.
Het altaar was helemaal besmeurd met
Every
bloed.
Every day animals were being killed.
Elke dag werden dieren geslacht.
And there were other offerings of oil and grain and.
En er waren nog andere offers van olie en van granen.
And tithes of their crops and their animals.
De mensen brachten de tiende van hun gewas, van hun dieren.
It was sacrifice and offering and sacrifice and offering throughout 1500 years of Israel's history.
Ging maar door, slachtoffer en offergave 1500 jaar lang in de geschiedenis van Israël.
And now Jesus came.
En nu was Jezus gekomen.
And he says God does not want sacrifices or offerings.
En hij zegt God wil geen slachtoffers en offergaven.
What does he want instead?
Maar wat wil hij dan?
He wants my body.
Hij wil mijn lichaam.
And so Jesus says, a body you have prepared for me.
Daarom zegt Jezus, gij hebt mij een lichaam bereid.
Verse 6.
Vers 6.
You don't take any pleasure in burnt offerings and sacrifices.
In brandoffers en zondoffers heb je geen welbehagen gehad.
And you say, Lord, if you didn't take any pleasure in burnt offerings and sacrifices, why did you command them to make all those burnt offerings and sacrifices?
Maar Heer, als u dan geen welgevallen hebt in brandoffers en zondoffers, waarom hebt u ze dan geboden?
And the Lord will say.
Dan zegt de Heer, hè?
Those are only a picture.
Die zijn slechts een beeld.
Of what I really wanted.
Van wat ik echt wilde.
What did he want?
Wat wilde hij
he
dan?
He wants our body.
Hij wil ons lichaam.
That's what we see here.
Dat zien we hier.
A body you have prepared for me.
Gij hebt mij een lichaam bereid.
So what should I do in this body?
En wat moet ik in dit lichaam doen?
How are those burnt offerings and sacrifices a picture of my giving my body?
Op welke wijze zijn de brandoffers en zondoffers dan een beeld van mijn lichaam?
You know, Romans 12:1 it says present your body a living sacrifice.
In Romeinen 12 vers 1 staat dat je lichaam moet stellen tot een offer, een levend offer voor God.
It's not that God doesn't want any sacrifices.
Het is niet dat God geen offers wil hebben.
But he doesn't want bulls and oxen and sheep.
Maar hij wil geen stieren en schapen.
He wants our body.
Hij wil ons lichaam.
What does it mean to give my body as a sacrifice?
En wat betekent dat ik mijn lichaam als een offergave breng aan God?
Now, there are martyrs who have gone and died for Christ preaching the gospel.
Er zijn martelaren die gestorven zijn terwijl in de prediking van het evangelie van Christus.
They give their body once.
Ze hebben hun lichaam één keer gegeven.
They're killed or burnt.
Ze zijn gedood, verbrand.
There have been many like that in Christian history.
En in de geschiedenis van het christendom zijn er velen.
But in Romans 12:1 it is telling us something more difficult.
Maar in Romeinen 1, 12 vers 1 staat iets dat nog moeilijker is.
Present your body as a sacrifice every day.
Breng elke dag je lichaam als een offer.
That's more difficult than giving it once as a martyr.
Dat is moeilijker dan dat je het één keer doet als martelaar.
But the principle is the same.
Maar het principe is hetzelfde.
That martyr is willing to give his body up to death.
De martelaar is bereid om zijn lichaam in de dood te geven.
And Romans 12:1 saying is you must give your body to death.
En in Romeinen 12 vers 1 staat ook dat je ons lichaam in de dood moet geven.
Death to what?
Dood voor wat? Aan
you
wat?
You see that here.
Dat staat hier.
A body you have prepared for me verse 5.
Gij hebt mij een lichaam bereid staat in vers 5.
And in this body.
En in dit lichaam.
Verse 7.
Volgens vers 7.
I have come to do thy will, O God.
Ik ben in dat lichaam gekomen om uw wil te doen, O God.
And it's repeated a second time.
Er staat nog een keer.
Verse 8.
In vers 8.
Sacrifices and offerings you don't want.
Slachtoffers en offergaven, brandoffers, zondoffers.
You don't take any pleasure in them.
Ik heb er geen welbehagen in gehad.
But I have come to do your will, verse 9.
Maar dan vers 9. Ik ben gekomen om uw wil te doen.
He takes away that first covenant and replaces it with a second covenant.
Hij heft het eerste verbond op om het tweede verbond te laten gelden.
That's what it says in verse 9.
Dat staat in vers 9.
So that old offering of external sacrifices is finished.
Dat oude offeren van uitwendige, van uiterlijke offers is afgelopen.
Now it is an inward sacrifice.
En nu is er een innerlijk offer.
That's one of the big differences between the old covenant and the new covenant.
En dat is een van de grote verschillen tussen het oude en het nieuwe verbond.
Everything in the old covenant was external.
Alles in het oude verbond was aan de buitenkant, was extern.
Temple was external.
De tempel was extern.
Now it is inside here.
Nu is hij in mij.
The sacrifices were external.
De offers waren aan de buitenkant.
The offerings were external.
Ook de alle brandoffers.
But now it's all inside.
Nu van binnen.
So what is it I have to offer in my body?
Wat moet ik dan offeren als ik mijn lichaam offer?
This thing which is most precious to us.
Ik moet datgene offeren dat het meest kostbaar voor mij is.
You know what is most precious to you?
En wat is het meest kostbaar voor ons?
It's a thing called my will.
Dat heet mijn wil.
I want to do what I want to do.
Ik wil doen wat ik wil doen.
You see that in a one-year-old child.
Dat zie je al in een eenjarig kind.
You see it in a two-year-old who refuses to obey you.
En in een tweejarige die weigert om jouw wil te doen.
He doesn't want your money.
Hij wil je geld niet.
A two-year-old doesn't want any money from you.
Een tweejarige wil je geld helemaal niet.
He's not asking you for anything.
Een tweejarige vraagt helemaal niks.
He only says, "Let me do my will."
Hij zegt alleen,
That's all I want.
Laat mij mijn wil doen. Dat is het enige dat ik wil.
And if you keep on allowing him to do his will,
en als je hem blijft toestaan zijn wil te doen,
he'll be very happy.
Dan wordt hij heel gelukkig.
And he'll finally go to hell.
En gaat hij uiteindelijk naar wel naar de hel.
That's why you got to break that will.
En daarom moet je die wil verbreken.
If you don't break the will of a little child,
als je die wil van het kleine kind niet verbreekt,
he'll grow up to be a rebel against his family and against God.
Dan groeit hij op als een rebel tegen zijn gezin en tegen God.
And that's why the Bible says that parents must bring up their children in the discipline of the Lord.
En daarom staat dat de ouders hun kinderen moeten opvoeden in de tuchtiging des Heren.
Now there are various ways of doing it.
Er zijn misschien wel verschillende manieren om
het
te doen.
Important thing is their will must be broken.
Maar het belangrijke is dat hun wil gebroken wordt.
It's not the method we use that is important.
Het gaat niet om de methode die we gebruiken.
We need wisdom in the methods we use.
We hebben wijsheid nodig in de methode die we gebruiken.
But definitely that will of man must be broken so that he can do the will of God.
Maar het is zeker dat de wil van de mens gebroken moet worden om de wil van God
and
te kunnen doen.
Jesus was like that.
En zo was ook Jezus.
He says, "A body you have prepared for me."
Hij zei, je hebt mij een lichaam bereid.
You gave me a body from the womb of my mother Mary.
U hebt mij een lichaam gegeven vanaf de schoot van mijn moeder Maria.
What for?
Waarom?
To do thy will, O God.
Om uw wil te doen, O God.
I have come on earth, verse 7, to do thy will, O God.
Vers 7, ik ben op aarde gekomen om uw wil te doen, O God.
And it says here in verse 7 in the middle, in the roll of the book it is written about me.
En midden in vers 7 staat, in de boekrol staat over mij geschreven.
That the book is God's word.
Dat die boekrol is Gods woord.
And the meaning is,
en de betekenis is,
everything he read in God's word,
al wat hij in Gods woord had gelezen,
was for him.
Was voor hem.
I have to do that.
Dat moet ik doen.
Where do I have to do it?
Waar moet ik het doen?
In my body.
In mijn lichaam.
God's will is revealed in his word.
Gods wil wordt geopenbaard in zijn woord.
I'm talking about Jesus.
Ik heb het nu over Jezus.
He didn't have a New Testament.
Hij had geen Nieuw Testament.
But he had the Old Testament.
Hij had alleen het Oude Testament.
And he knew that so well by the age of 12 that he could discuss it with the scholars.
En op zijn 12-jarige leeftijd kende hij het al zo goed dat hij het met de geleerden kon bespreken.
But he didn't study the Bible to be a scholar.
Maar hij had niet de Bijbel bestudeerd om een geleerde te zijn.
He studied the Bible to do God's will.
Hij bestudeerde de Bijbel om Gods wil te doen.
Why do you study the Bible?
Waarom bestudeert u de Bijbel?
Most Christians study the Bible to get knowledge.
De meeste christenen bestuderen hem om kennis te verkrijgen.
Or to get a degree.
Of om een graad te halen.
Or to become a pastor.
Of om voorganger te worden.
Jesus did not study for any of those reasons.
Jezus bestudeerde het niet vanwege één van die redenen.
He didn't want a degree, he didn't want a reputation, he didn't want to be a pastor.
Hij wilde geen graad, hij wilde geen reputatie, hij wilde geen voorganger zijn.
Why then did he study the word?
Waarom bestudeerde hij het woord dan?
That's why we should study the word.
En dat om dezelfde reden waarom wij het
he
moeten bestuderen.
The word as a child to know what the father's will was.
Als een kind van de vader wilde hij weten wat de wil van de vader
is. Remember, Jesus was born exactly like us.
De Jezus is net zoals wij geboren.
When a little child is born,
als een klein kind geboren wordt,
it knows nothing.
Weet het niks.
It doesn't know what is good and evil.
Hij weet niet het verschil tussen
it
goed en kwaad.
It does not know ABC.
Hij weet ABC niet.
It doesn't know what is written in the Bible.
Hij weet niet wat in de Bijbel staat.
It has to gradually learn.
Hij moet geleidelijk aan dat leren.
Jesus was born like that.
En zo is ook Jezus geboren.
Don't think he was born with his head crammed with the word of God.
Denk niet dat zijn hoofd vol was met Gods woord toen hij geboren werd.
He heard it. He listened in the synagogue.
Hij hoorde het. Hij luisterde ernaar in de synagoge.
And when the teachers in the school spoke God's word, he heard it.
En als de leraar op school Gods woord sprak, luisterde hij.
When Joseph and Mary spoke about it in the home, he listened.
En als Jozef en Maria er thuis over spraken, luisterde hij.
And we can see how carefully he listened.
En we zien hoe nauwkeurig hij luisterde.
Supposing he could start understanding at the age of 3.
Stel dat hij iets begon te begrijpen toen hij 3 jaar oud was.
In 9 years he knew the scriptures.
Dan kende hij 9 jaar later de schrift.
By the age of 12 he knew the scriptures.
Toen hij 12 was, kende hij de schrift.
And that teaches me something.
En dat leert mij iets.
That if I start teaching my child at the age of 3.
Namelijk als ik mijn kind begin te onderrichten als het 3 jaar is.
By the time he is 12, we can know the scriptures.
Dan kan hij op zijn 12e de schrift kennen.
Not quote verses.
Misschien niet alle versen aanhalen.
But know the principles of scripture.
Maar wel de principes van de schrift.
To do the will of God.
Om Gods wil te doen.
See, he said in the roll of the book, it's written of me how to do the will of God.
Er staat namelijk in de boekrol is van mij geschreven hoe ik Gods wil kan doen.
That is the purpose of studying the scripture.
En dat is het doel van de Bijbelstudie.
That is why I should study the scripture.
Daarom moet ik de Bijbel bestuderen.
And that's why I should teach my little children the scriptures.
En daarom moet ik mijn kleine kinderen de schrift onderrichten.
God gave them a body.
God heeft hen een lichaam gegeven.
It's written here, a body that was prepared for me.
U hebt mij een lichaam bereid.
I look at my little child.
Ik kijk naar mijn kleine kind.
God has prepared a body for him through me and my wife.
God heeft dat kind een lichaam bereid door mij en mijn vrouw.
But the fact that he gave that child to me.
Maar het feit dat hij
to
dat
us,
kind,
to me and my wife.
Dat het feit dat hij dat kind aan mij en mijn vrouw heeft toevertrouwd.
Shows that God wants me to instruct that child how to do the will of God.
Laat mij zien dat ik moet, het kind moet onderwijzen hoe Gods wil te doen.
And I must instruct that child in the word of God.
En ik moet het kind onderwijzen in het woord van God.
Not just with the stories of David and Goliath and all.
Alleen maar met de verhaaltjes van David en Goliath.
But why did God give you a body?
Maar waarom heeft God jou een lichaam gegeven?
What is God's will?
Wat is Gods wil?
You must obey your parents.
Je moet je ouders gehoorzamen.
The Bible says if you teach a child to obey his parents, it'll go well with him.
Er staat als het kind zijn ouders gehoorzaamt, zal het hem goed gaan.
And I say every parent who does not teach his child to obey him, he does not want it to go well with his child.
En iedere ouder die niet wil dat, die niet zijn kind leert om te gehoorzamen aan de ouders, wil dat zijn kind niet goed gaat.
I believe the word of God.
Ik geloof het woord van God.
Children, obey your parents that it may go well with you.
Kinderen, onderwerpt u aan uw ouders opdat het u goed gaat.
I wanted it to go well with all my 4 boys.
En ik wil dat het goed gaat met alle 4 mijn jongens.
So what did I do?
Dus wat heb ik
I
gedaan?
I taught them to obey me.
Ik heb hen geleerd om mij te gehoorzamen.
And to obey mommy.
En om mama te gehoorzamen.
And to respect me and to respect mommy.
En om mij en mama te respecteren.
Why?
Waarom?
Not for myself.
Niet vanwege mijzelf.
Not because I love to have children or obedient.
Niet dat ik gehoorzame kinderen wil hebben.
And certainly not to get a reputation in the church that I've got good children.
En zeker niet om de reputatie in de gemeente te hebben dat ik mijn kinderen goed heb opgevoed.
I couldn't care less what people in the church think about my children.
Maakt me helemaal niks uit wat kinderen in de gemeente denken over mijn kinderen.
I wanted to know what God thought about them.
Maar ik wil weten wat God over hen denkt.
And I knew that the only way it would go well with them is if they obey God's word.
En ik wist dat de enige manier om voor hen om goed te gaan is dat ze Gods woord zouden gehoorzamen.
And through the years as I've instructed and kept on teaching them God's word.
En door de jaren heen heb ik hen geïnstrueerd, heb ik hen Gods woord onderricht.
I've seen how it's gone well with them.
En ik heb gezien hoe het hen goed gaat.
If you believe God's word, you'll do that with your children.
Als je Gods woord gelooft, onderwijs je zo je kinderen.
But you got to do that in yourself first.
Maar moet je natuurlijk eerst in je eigen leven doen.
Because God has given you a body.
Want God heeft ook jou een lichaam gegeven.
Maybe your parents did not have that wisdom.
Misschien hadden jouw ouders die wijsheid niet.
Okay, it doesn't matter.
Maakt niet uit.
But now you have that wisdom.
Nu heb jij wel die wijsheid.
That you have a body.
Je hebt ook een lichaam.
And the only reason why God gave you that body is this.
En de enige reden dat God jou een lichaam gegeven is.
It's not to look beautiful.
Is niet om er mooi uit te zien.
It's not to get honor for yourself.
Niet om eer voor jezelf te
It's
krijgen.
It's not to make a lot of money.
Niet om geld te verdienen.
It's not to be a famous person.
Niet om beroemd te worden.
It's not even to be a great preacher.
Niet om een groot prediker te worden.
It is to do the will of God.
Alleen maar om Gods wil te doen.
And if God wants you to be a missionary.
En als God wil dat je zendeling wordt.
And you become a rich businessman.
En je wordt in plaats daarvan een rijke zakenman.
Even if you give 50% of your income to God's work.
Ook al geef je dan 50% van je inkomen aan Gods werk.
You have wasted your life.
Dan heb je toch je leven verknoeid.
You have disobeyed God.
Want je bent ongehoorzaam geweest.
And vice versa.
En ook omgekeerd.
If God wants you to be a businessman,
als God wil dat je zakenman wordt.
And you become a missionary,
en je wordt zendeling.
You have disobeyed the will of God.
Heb je Gods wil ongehoorzaamd.
Sometimes we think. The more sacrifice we make, that must be God's will.
We denken wel eens hoe meer ik offer, nou dan ben ik echt in Gods wil.
If God wants you to be in Holland and you go to Tibet.
Als God jou in Nederland wil hebben, maar je gaat naar Tibet.
To preach the gospel.
Om het evangelie te brengen.
You have disobeyed God's will.
Dan heb je Gods wil niet gehoorzaamd.
Important thing is not sacrifice.
Het belangrijke is niet het offer.
What do we read?
Wat lezen we
twice
hier?
It is written.
Er staat hier twee keer.
Sacrifice he does not desire.
De Heer wil geen offers.
We think, oh, he desires sacrifice.
Wij denken, oh, God wil een offer.
If I go to Greenland, he'll be very happy with me.
Als ik naar Groenland ga, dan is hij vast heel blij met mij.
He may not be happy with you.
Misschien helemaal niet.
He'll be happy with you if he told you to go to Greenland.
Hij is blij met je als hij jou had gezegd om naar
There's
Groenland
a wrong
te gaan.
Understanding with many Christians.
We hebben vaak zo'n verkeerd begrip als christen.
God desires sacrifice.
We denken, God wil
But
offers.
It's written here twice. He doesn't desire sacrifice.
Maar er staat hier twee keer. Hij wil geen offers.
Or then pastors will say God desires an offering.
En wat de voorganger zegt, ja, de Heer wil een offer.
At least 10%.
Minstens 10%.
But here he says he doesn't desire an offering.
Maar hier staat, maar hij wil geen offer.
I like to make people happy.
Ik wil graag mensen blij maken.
And I tell them God doesn't want your offerings.
En ik zeg tegen de mensen, God wil uw offergaven niet hebben.
That's why a lot of people like to listen to me.
En daarom vinden mensen het mooi om naar mij te luisteren.
Because I tell them God doesn't want your sacrifice or your offering.
Want ik zeg de mensen, hij wil niet uw offer, hij wil niet uw gaven.
But I say God wants something more difficult.
Ik zeg, God wil iets moeilijkers.
Your body.
Uw lichaam.
A body you have prepared for me.
Gij hebt mij een lichaam bereid.
In this body to do your will.
Om in dit lichaam uw wil te doen.
Now let me ask you.
Ik wil een vraag stellen.
Do you think what I'm saying is easier than what the pastors tell you about giving 10% of your money?
Denkt u dat het makkelijker is wat ik zeg dan 10% van je offergave geven?
Supposing you have an option.
Stel dat je de keuze hebt.
You are earning a good salary.
Je hebt een goed inkomen.
And you have an option.
Maar je hebt nou de keuze.
To give 10% of what you earn every month to God.
Je kunt 10% van al wat je verdient aan God geven.
I don't know what you earn.
Ik weet niet hoeveel jij
Supposing
verdient.
You earn 1000 euros a month.
Stel je hebt 1000 euro per maand.
Give 100 euros to God.
En dan geef je 100 euro aan God.
And use 900 euros for yourself.
En je gebruikt 900 euro voor jezelf.
I'm sure that's not all that difficult.
Dat is niet zo moeilijk, toch?
On the other hand, that is old covenant, by the way.
Dat is het oude testament, hè, trouwens.
Now new covenant.
Nou het nieuwe verbond.
The Lord says, give me your body.
De Heer zegt, geef me je lichaam.
First of all, your eyes.
Allereerst je ogen.
This whole month.
Deze hele maand.
You must not read anything I don't want you to read.
Mag je niks lezen dat ik niet wil dat je leest.
I don't want you to look at any picture I don't want you to look at.
Je mag niet naar een beeld kijken waar je niet naar mag kijken.
I don't want you to go to any computer site which I don't want you to go to.
Je gaat niet naar een computer site waar ik niet wil dat je heen gaat.
I don't want you to see any television program which I don't want you to see.
Je mag niet naar een televisieprogramma kijken dat ik niet wil.
I don't want you to look with lust at a woman. Anymore, any throughout this month.
Ik wil niet dat je met begeren naar een vrouw ziet, de hele maand niet.
Then I want you to give me your tongue.
En ik wil dat je mij jouw tong geeft.
Every day.
Elke dag.
I never want you to speak a rude word or an angry word.
Ik wil niet dat je één grof of een boos woord spreekt.
I always want you to speak lovingly to your wife and to all people.
Je moet liefelijk spreken met je vrouw, met alle mensen.
I want your tongue.
Ik wil jouw tong.
24 hours a day, 7 days a week.
24 uur per dag, 7 dagen per week.
I want your feet.
Ik wil jouw voeten ook hebben.
I never want you to go where I don't want you to go.
Ik wil dat je nergens naartoe gaat waar ik niet wil dat je gaat.
You'll say, Lord.
En je zegt, Heere,
I'll give you 10%. Just let me leave me to myself to run my body as I like.
Ik geef u daarvan 10% en de rest met mijn lichaam doe ik wat ik zelf wil.
Isn't that easier?
Is dat niet makkelijker?
You think what God asks for is easier?
Denkt u dat God vraagt dat makkelijker
I don't
is?
Want your sacrifices.
Ik wil je offer niet.
I don't want you to go to Tibet or Greenland.
Ik wil niet dat je naar Tibet of Groenland gaat.
I don't want 10% of your income.
Ik wil geen 10% van je inkomen.
But I want your eyes.
Ik wil je ogen.
I want your tongue.
Je tong.
I want your feet.
Ik wil je voeten.
I want your hands.
Ik wil jouw handen.
I want your heart.
Je hart.
I want your mind.
Je gedachten.
That is new covenant offering.
Dat is het offer naar het Nieuwe Testament.
Present your body a living sacrifice, not 10% of your money.
Stel je lichaam als een levend offer, niet 10% van je inkomen.
So people who are very happy when I tell them God doesn't want your money.
Dus mensen zijn soms heel blij als ik zeg God wil je geld niet.
I say hang on, I've got something more to tell you.
Dan zegt hij ja, maar wacht even, er is nog meer.
God wants your eyes and your legs and your hands and your tongue and everything.
God wil je ogen, je benen, je handen, je tong, alles.
You say, oh, 10% was easier.
Oh, maar 10% was wel wat makkelijker geweest.
And so people settle for money.
En dus gaan mensen voor geld.
They think they can bribe God.
Ze denken dat ze God kunnen, dat ze hun plicht kunnen afkopen.
I'll give money for your missionary work and church work.
Heer, ik geef wel geld voor de zending voor uw gemeente.
I hope you will overlook that I look at certain things now and then which you don't like.
En ik hoop dat u door de vingers ziet dat ik dingen bekijk die u eigenlijk niet wilt.
I'll speak to certain things which you may not like.
En ik zeg dingen die u eigenlijk niet wilt.
Next month I'll give 12%.
Volgende maand geef ik u 12%.
God says you can't bribe me.
Oh, maar u kunt mij niet omkopen, zegt God.
I don't want your money.
Ik wil je geld helemaal niet.
I want your body.
Ik wil je lichaam.
That's what we see here.
Dat staat hier.
Jesus came.
Jezus kwam
with a new covenant.
In het nieuwe verbond.
He has taken away the first, verse 9.
Hij heeft het oude verbond weggedaan.
To establish
vers 9,
the second.
Om het tweede te
not offering,
geen offer,
not sacrifice,
geen slachtoffer.
Your body.
Je lichaam.
And once your body is God's,
en als jouw lichaam God toebehoort,
he may send you anywhere.
Kan hij je overal naartoe sturen.
He may send you to Africa.
Naar Afrika.
Or to Holland.
Of naar Nederland.
I don't know.
Maakt niet uit.
God's will is different for different people.
Gods wil is verschillend voor verschillende mensen.
But one thing I'll tell you.
Maar ik zal je wel
when
zeggen,
you come to the end of your life,
als je aan het eind van je leven
you'll
bent,
be able to say like Jesus,
dan kun je net als Jezus zeggen,
I finished the work you gave me to do.
Ik heb het werk gedaan dat gij mij had te doen gegeven.
Even if you're only 33 and you die.
Zelfs als je op je 33ste overlijdt.
Or like Paul who died at 67.
Of zoals Paulus die op zijn 67ste stierf.
I have fought a good fight.
Ik heb de goede strijd
gestreden.
Ik heb mijn loop ten einde gebracht.
You'll be able to say that.
Kunt u dat zeggen?
If you've given your body.
Dat kun je zeggen als je je lichaam geeft.
If you've just given 10%.
Als je maar 10% hebt
and
gegeven.
Done whatever you liked,
en je eigen wil gedaan hebt.
You'll have to say at the end of your life.
Dan kun je aan je eind van je leven zeggen.
I gave a lot of money to God's work, but I wasted my life.
Ik heb veel geld aan Gods werk gegeven, maar mijn leven verspild.
I never accomplished what God wanted me to do.
Ik heb nooit bereikt wat God mij had willen laten bereiken.
So it's very important to understand this.
Het is belangrijk dat we dat goed verstaan.
If you want to do God's will in your life.
Als je Gods wil in je leven
wil
doen.
That is the greatest thing you can do.
Is dat het grootste wat je kunt doen?
You know, in the when it says in the roll of the book, it is written of me in verse 7.
Als er in vers 7 staat, in de boekrol is over mij geschreven.
There were a lot of things written in the Old Testament.
Zie, er stonden zoveel dingen in het Oude Testament.
It was all concerning Jesus.
Allemaal over Jezus.
For example,
bijvoorbeeld,
600 years before he was born.
600 jaar voor zijn geboorte.
Micah said,
zei Micha,
he'll be born in Bethlehem.
Hij wordt in Bethlehem geboren.
In Daniel chapter 9.
In Daniel hoofdstuk 9.
Even the exact year when the Messiah will be cut off on the cross is written down.
Staat zelfs het exacte jaar dat Messias aan het kruis zal worden afgesneden.
An exact year from the time of the restoration of Jerusalem.
En exact de dag van het herstel van Jeruzalem.
And that calculation was so exact in the same year Jesus was crucified.
En die berekening was zo nauwkeurig dat in dat jaar de Heer Jezus werd gekruisigd.
It says in the last part of Matthew chapter 2.
In Matthäus hoofdstuk 2 staat aan het
that
eind.
He went and lived in Nazareth because it was written in the prophets that he'll be called a Nazarene, Matthew 2:23.
Hij vestigde zich in de stad genaamd Nazareth. Waarom? Omdat het door de profeet gesproken was dat hij een Nazareër zou
there's
heten.
There's no word called Nazareth in the Old Testament.
En er is nog iets over Nazareth in het Oude Testament.
But there's a Hebrew word called Netzar.
Dat staat niet, maar er is een Hebreeuws woord, Netzar.
Isaiah 11, he's referring to that.
In Jesaja 11.
That he would live in Nazareth.
Hij zou in Nazareth wonen.
Every little thing was written in scripture.
Alles stond nauwkeurig in de schrift.
For example, when he died on the cross.
Bijvoorbeeld, hij zou aan het kruis sterven.
We read in John 19.
In Johannes 19 daar staat.
Just before he died.
Net voordat hij heen ging.
He said.
Zei hij.
John 19:28.
Johannes 19, vers 28.
I am thirsty.
Mij dorst.
And it says in John 19:28.
En in vers 28.
Jesus knew everything had been accomplished.
Er staat dat hij wist dat alles reeds volbracht was.
Only one scripture is not yet completed.
Alleen één schrift was nog niet vervuld.
He had to say, I am thirsty.
Hij moest nog zeggen, mij dorst.
So that the scripture might be fulfilled, he said, I'm thirsty.
Opdat de schrift vervuld zou worden, daarom zei hij, mij dorst.
Then he said in verse 30, it's finished.
En in vers 30, het is volbracht.
What was finished?
Wat was volbracht?
Our sins were finished.
Onze zonden.
But more than that.
Ja, vergeven.
He had finished doing all the will of God exactly as written in the book.
Maar meer dan dat. Hij had Gods wil gedaan, exact zoals het in het boek beschreven stond.
Jesus had such a passion to do the Father's will.
Jezus had een passie om Gods wil te doen, de Vaders wil
te doen.
He says
in John 6:38.
In Johannes 6 vers 38
John
zegt
chapter
hij,
6 verse 38.
Johannes 6 vers 38.
There's only one reason I came from heaven.
Er is maar één reden waarom ik uit de hemel gekomen
We
ben.
Say he came from heaven to die for the sins of the world.
Je zegt hij is uit de hemel gekomen om de zonde van de wereld.
That is one part of why he came from heaven.
Dat is een deel waarom hij kwam.
It's one small segment of the circle.
Het is maar een klein onderdeeltje van de cirkel.
What is the whole circle?
Maar wat is de hele cirkel?
I came from heaven to do the will of God.
Ik ben uit de hemel neergedaald om Gods
the will
te
of
doen.
My father.
De wil van mijn vader.
And if I want to complete the circle of my father's will.
En als ik de cirkel van mijn vaders wil moet volbrengen.
I must never do my will.
Moet ik nooit mijn eigen wil
But
doen.
But we are like little children.
Maar wij zijn net als kleine kinderen.
You know, supposing you are teaching your child, a small child, to color inside this circle. Take a red color and color inside this circle.
We zetten dat als kinderen. Stel dat je een cirkel tekent en een klein kind moet met een rood potlood die cirkel inkleuren.
Most four-year-old children will just leave out a lot of blank spots.
De meeste vierjarigen laten heel veel ruimte in de cirkel wit.
That's how we do the will of God.
En zo doen wij de wil van God.
Even though we are 40 or 50 years old.
Ook al zijn we dan 40 of 50 jaar
we
oud.
Don't complete the will of God in our life.
We vervullen Gods wil niet volledig
yeah,
in ons leven.
We do a little bit here, a little bit there, a little bit there.
Hier een beetje, daar een beetje.
And we have covered a little bit of God's will.
We doen een beetje Gods wil.
Jesus wanted to do all of God's will.
Maar Jezus wilde heel Gods wil
volbrengen. The whole circle was covered completely.
De hele cirkel was volledig ingekleurd.
But to do that completely, he had to decide he'd never do his own will.
Maar om dat volledig te kunnen doen, moest hij besluiten nooit zijn eigen wil te doen.
That is the meaning of taking up the cross.
En dat is wat het betekent om ons kruis op ons te nemen.
Where my will crosses God's will is a cross.
Waar mijn wil Gods wil kruist, hebben een kruis.
And there on that cross I have to die to my will.
En aan het kruis moet ik sterven aan mijn wil.
To do the will of God.
Om Gods
that
wil
is the
te
meaning
doen.
Of taking up the cross.
En dat is wat het betekent om het kruis op te
Every
nemen.
Day.
Iedere dag opnieuw.
I can't take it just once in my life.
Ik kan het niet eenmalig opnemen.
You know, I can present my body to Jesus once for all.
Ik kan mijn lichaam eens en voor altijd aan Jezus offeren.
It's like getting married.
Net als dat je trouwt.
A wife presents herself to her husband there.
Op het moment dat ze trouwen, geeft de vrouw zichzelf, haar lichaam, aan haar man.
And the husband to the wife.
En de man aan de vrouw.
But that's just one day.
Dat is maar één dag.
But that doesn't mean they're going to have a happy marriage.
Dat betekent nog niet dat ze een gelukkig huwelijk zullen
they
hebben.
They have to present themselves to each other every day to have a happy marriage.
Ze moeten zich aan elkaar geven iedere dag om een gelukkig huwelijk te hebben.
So when we give ourselves to Christ once, it's like getting married.
Dus als we onszelf aan Christus geven de eerste keer, is net als dat je getrouwd wordt.
But to have a happy marriage with Christ.
Maar als je een gelukkig huwelijk met Christus wilt
who is
hebben.
Our divine husband.
Die onze goddelijke echtgenoot is.
He gives himself to us every day.
Zie je, hij geeft zichzelf iedere dag aan ons.
But if we don't give ourselves to him every day.
Maar als wij ons niet aan hem geven iedere dag.
It'll be a very unhappy marriage you have with Christ.
Dan heb jij een ongelukkig huwelijk met Christus.
And some people divorce Christ and leave.
En sommige mensen scheiden van Christus en gaan weg.
God doesn't catch us by the neck and say you can't go.
God sleurt ons niet mee aan de nek en zegt ga mee.
Some people say Jesus said no one can pluck you out of my hand.
Er staat wel geschreven niemand zal u uit mijn hand rukken.
That's right.
Dat klopt.
But you can jump out yourself.
Maar je kunt er wel zelf uitspringen.
Because God doesn't make you a robot.
Want God maakt je geen robot.
Some people think that God has made us robots.
Sommigen denken dat God ons robots
no.
gemaakt heeft, maar dat is
We
niet zo.
We always have a choice.
We hebben altijd
Remember
de keuze.
This. Remember this.
Onthoud dit.
God could have made Adam a robot.
God had Adam als een robot kunnen scheppen.
Who would obey him 100%.
Die hem altijd 100% zou gehoorzamen.
Some people think that.
En sommige mensen denken dat.
That once you have accepted Christ,
dat als je eenmaal Christus hebt aanvaard,
you can never be lost.
Kun je nooit meer verloren gaan.
That means God has made you a robot.
Want God heeft jou een robot gemaakt.
You have no choice now.
Je hebt nou geen keus meer.
Like the planets.
Zoals de planeten.
And stars.
En de sterren.
Do you know that they have obeyed God for thousands of years, never disobeying even for a second?
Weet je dat die God al duizenden jaren gehoorzamen en nooit één seconde ongehoorzaam zijn?
There's nothing in the universe that has obeyed God so perfectly as those stars and angels. Stars and planets.
Er is niets dat in het universum dat God zo nauwkeurig gehoorzaamt als de sterren en planeten.
They're just like the angels in heaven who have obeyed all God all the time.
Net als de engelen die God altijd hebben gehoorzaamd.
Those stars and planets are much better than us.
Maar de sterren en planeten zijn veel beter dan wij zijn.
They obey God every second.
Zij gehoorzamen God iedere seconde.
And they don't move out of their orbit even slightly.
En ze gaan zelfs niet een klein beetje uit hun baan.
Perfectly in God's will.
Ze blijven compleet volmaakt in Gods wil.
So perfectly that you can predict where the moon will be 6 years from now.
En je kunt zelfs zo nauwkeurig dat je kunt voorspellen waar de maan staat over 6 jaar vanaf nu.
Or where a particular star will be 10 years from now.
Of waar een bepaalde ster over 10 jaar
perfect
zal staan.
Perfect obedience.
Volmaakte gehoorzaamheid.
But these things with perfect obedience cannot be children of God.
Maar dat kunnen geen kinderen van God worden.
A star cannot be a sinner.
Een ster kan geen zondaar worden.
A star cannot be holy.
En een ster kan niet heilig zijn.
God could have made Adam like that.
En God had Adam ook
I mean,
zo kunnen maken.
Looking like a man.
Hij leek op een mens.
Exactly like a human being.
Net als een mens.
But programmed inside like a robot.
Maar als een robot geprogrammeerd.
Just doing God's will.
Alleen maar Gods wil doen.
Never disobeying.
Nooit ongehoorzamen.
Split second obedience just like the planets.
Onmiddellijke gehoorzaamheid, net als de planeten.
Even though he looked like a man.
Zelfs als hij er als, hoewel hij er als een mens uitzag.
He could never have sinned.
Kon hij toch niet zondigen.
And he could never have been holy.
En hij kon ook nooit heilig zijn.
Just like the planets.
Net als de planeten.
Does God want to make us like that?
Wil God ons zo maken?
Just when so you accept Christ, if God has said, "Now you can never be lost."
Als we Christus aanvaarden, dan zegt God, "Nou kun je nooit meer verloren gaan."
Whether you like it or not, now you're going to go to heaven.
Of je het leuk vindt of niet, je moet naar de hemel nu.
Then we are robots.
Dan zijn we robots.
It's a false teaching.
Een valse leer.
God never takes away our free will.
God neemt ons nooit onze vrije wil af.
What about when we have a mighty experience of being filled with the Holy Spirit?
En wat als we een geweldige ervaring hebben van vervuld worden met de Geest?
It says in 1 Corinthians 14, the spirit of the prophets is subject to the prophets.
In 1 Corinthians 14 staat dat de geest van de profeten onderworpen is aan de profeten.
The fruit of the spirit is self-control.
En de vrucht van de geest is zelfbeheersing.
Not God-control.
Niet Gods beheersing.
Self-control.
Zelfbeheersing.
I control myself.
Ik moet mezelf beheersen.
No matter how filled with the Holy Spirit I am.
Het maakt niet uit hoezeer ik vervuld ben met de geest.
I choose whether to do God's will or my own will.
Ik kies of ik Gods wil doe of mijn wil doe.
And if you think that's easy,
en als je nou denkt dat dat makkelijk is,
see how Jesus struggled in Gethsemane.
Dan moet je kijken hoe Jezus worstelde
what
in Gethsemane.
What was he struggling with for 1 hour?
Hij bad een uur om te worstelen.
He was not struggling with sexual lust.
Hij worstelde niet met seksuele begeerten.
Or love of money.
Of met geldzucht.
Or all the things human beings struggle with.
Of andere dingen waar de mens mee worstelt.
He was struggling with Father.
Hij worstelde met de Vader.
I don't want to drink this cup.
Hij zei: Vader, ik wil deze beker niet drinken.
If it's your will, I'll drink it.
Maar als het uw wil is, dan zal ik hem drinken.
I want to do your will.
Ik wil uw wil doen.
It was a struggle between man's will and God's will.
Het was een worsteling tussen de wil van God en de wil van de mens.
We saw in John 6:38.
In Johannes 6 vers
38. I came from heaven never to do my will.
Ik ben uit de hemel neergedaald niet om mijn wil te doen, nooit.
I said God doesn't want external sacrifices.
God wil niet een offer dat van buitenkant is.
But he wants this inner sacrifice.
Maar hij wil een offer innerlijk.
Inside this body.
In dit lichaam.
That I never do my own will.
Om nooit mijn wil te doen.
That's not so easy.
En dat is niet zo makkelijk.
It's easier to give 10%.
Het is veel makkelijker om 10% te geven.
It's easier to offer a sheep or an ox.
Het is makkelijker om een os
But
of een schaap te offeren.
Jesus offered the greatest sacrifice of all.
Maar Jezus gaf het grootste offer van alles.
Not when he died on the cross.
Niet toen hij aan het kruis
stierf. That was the last event in his life.
Dat was de laatste gebeurtenis in zijn leven.
But for 33 years.
Maar 33 jaar lang.
He had offered an inner sacrifice of never doing his own will.
Had hij een innerlijk offer gebracht dat eruit bestond om nooit zijn eigen wil
That's
te doen.
That's what we read in Hebrews 10. In the roll of the book it's written about me.
Daarom staat in Hebreeën 10 in de boekrol staat van over mij geschreven.
It's written about me what I should do.
Het staat geschreven wat ik moet doen.
He was born in Bethlehem.
Hij werd in Bethlehem geboren.
Lived in Nazareth.
Woonde in Nazareth.
He had to be a carpenter.
Hij moest timmerman zijn.
Everything was chosen.
Alles was al voor hem uitgekozen.
You know, many, many times in the Gospel of Matthew especially.
En vooral in Matthäus lees je zo vaak.
You read this expression.
Deze uitdrukking.
Jesus did this.
Jezus deed dit.
So that it might be fulfilled what was written in the prophets.
Opdat vervuld zou worden hetgeen in de profeten geschreven was.
He healed the sick.
Hij genas de zieken.
So that it might be fulfilled what was written in Isaiah 53.
Opdat vervuld zou worden wat in Jesaja 53 stond.
That he carried away our sicknesses.
Dat hij onze ziekte op zich genomen heeft.
That's in Matthew 8, 17.
Matthäus 8 vers 17 staat
dat. And just by the way.
En trouwens.
Don't believe what the Pentecostals say that that happened on the cross.
Denk niet dat wat de Pinkstermensen zeggen dat dat op het kruis plaatsvond.
I'm not criticizing them. I love my Pentecostal brothers.
Ik heb geen kritiek op de Pinkstermensen. Ik hou van mijn broeders en zusters daar.
But I can disagree with people I love.
Maar ik kan het ook oneens zijn met mensen van wie ik wel houd.
It's not on the cross that he carried away our diseases.
Het is niet aan het kruis dat hij onze ziekte wegdroeg.
Read it carefully.
Lees nauwkeurig wat er
When
staat.
He healed the sick outside Peter's house.
Toen hij de zieke bij het buiten het huis van Petrus genas.
It was fulfilled right there that he took away diseases.
Toen werd het vervuld dat hij de ziekte wegnam.
That was 3 years before he went to the cross.
En dat was 3 jaar voordat hij aan het kruis ging.
If we don't read the scriptures carefully, we get a lot of wrong teaching.
Als je de schrift niet nauwkeurig leest, krijg je
But
valse leer.
That's just one example.
Dat is maar één voorbeeld.
Always you find that it might be fulfilled what the prophet said.
In Matthäus zie je steeds opdat vervuld zou worden hetgeen geschreven
stond. There are so many verses like this.
Zoveel versen.
For example.
Bijvoorbeeld nog.
We read in Matthew chapter 12.
In Matthäus 12.
That it verse 17.
In vers 17.
That it might be fulfilled what Isaiah the prophet said.
Opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeet Jesaja.
That he will not shout in the streets.
Dat hij niet op de straat
and
zou schreeuwen.
Many many times you read in the gospels.
Dat zie je zo vaak in het evangelie.
Especially the gospel of Matthew.
Matthäus bent bijzonder.
What does that mean?
Wat betekent dat?
That the entire life of Jesus was charted out in the Old Testament.
Dat het hele leven van Jezus al was uitgestippeld in het Oude
Where
Testament.
He was to be born,
waar hij geboren moest worden.
And how he was to die.
Hoe hij moest sterven.
And it was just fulfilled.
En het werd allemaal vervuld.
But in order to fulfill that,
maar om dat te kunnen vervullen, moest Jezus steeds zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden.
For example,
bijvoorbeeld,
in that same place, so after healing all the sick,
nadat hij de zieken had genezen,
outside Peter's house,
buiten het huis van Petrus,
we read the same passage in Luke chapter 4,
dan lezen we dezelfde geschiedenis, maar dan in Lucas 4,
there was a great revival there,
was een opwekking daar,
Luke 4 verse 40,
in Lucas 4 vers 40.
Where so many sick people came and he healed all of them.
Waar zoveel zieken kwamen en hij hen allen genas.
That was such a mighty revival.
Was een geweldige opwekking.
Now many preachers when they suddenly experience an unexpected revival somewhere.
Er zijn predikers die een onverwachte opwekking meemaken.
Thousands of people are coming to follow them in one place.
En er zijn duizenden mensen die hen volgen in één plaats.
They would say.
Dan zeggen ze.
Oh, that is an indication I should be here.
Oh, dat is een bewijs dat ik hier moet zijn.
I must be here for a few more days.
Ik moet hier nog een paar dagen blijven.
To continue these revival meetings.
Om deze opwekkingssamenkomsten voor te zetten.
That is human understanding.
Maar dat is menselijk inzicht.
But God says my ways are not your ways.
Maar God zegt mijn wegen zijn niet uw wegen.
My thoughts are not your thoughts.
Mijn gedachten zijn niet uw
my
gedachten.
My way of working is completely different from yours.
Mijn manier van werken is anders dan die van jou.
And so the next day.
Daarom was de volgende dag.
So many people came to Jesus and said, "You got to be here. There's a revival here."
De volgende dag kwamen veel mensen naar Jezus. Je moet hier blijven. Er is een opwekking gaande.
Jesus said, verse 43, "No, I've got to go somewhere else."
Toen zei Jezus in vers 43, "Nee, ik moet ook anders naartoe
Why
gaan."
Why did he say that?
Waarom zei hij dat?
Because before the people came to meet him.
Want voordat de mensen het naar hem toe kwamen.
Verse 42, he had gone into the wilderness to pray to find out what the Father's will was.
Was hij in de rustige plaats gegaan om te bidden om de Vader's wil te
And
kennen.
And I can imagine he prayed like this.
En ik denk dat hij zo bad.
Father, there's a great revival happening here.
Vader, er is hier een grote opwekking.
And it looks as if it'll be good if I should be here.
Het lijkt erop dat het goed is dat ik hier blijf.
Because so many people are responding.
Want zoveel mensen geven respons.
I want to complete the work.
Ik wil het werk afmaken.
I may not get this opportunity again.
Deze gelegenheid komt niet weer.
It's a great movement of the Holy Spirit here.
Geweldige beweging van de
Father,
Heilige Geest.
Father, what shall I do? Shall I stay here?
Vader, zal ik hier blijven?
He prays for some time.
Hij bad een tijd.
The father says no.
En de vader zei nee.
Go somewhere else.
Ga ergens anders naartoe.
No, that's completely contrary to human way of thinking.
Dat is helemaal tegen het menselijk denken
And
in.
A few minutes later all the people come.
Een paar minuten later komen al de
oh,
mensen.
Lord, great revival happening. You got to be here. You got to be here.
Heren, grote opwekking. Je moet blijven.
Sorry, I got to go.
Nee, spijt me. Ik moet gaan.
500 of you try to force me to stay here, I'm not going to stay here.
Ook als 500 van u mij proberen over te halen hier te blijven, ik blijf niet.
I have heard my father.
Ik heb mijn vader gehoord.
I have a desire to stay.
Ik wil wel graag blijven.
But I didn't come here to do my will.
Maar ik ben niet gekomen om mijn wil te doen.
Sometimes what we think is good for the work of God is not good for the work of God.
Soms is hetgeen wij denken dat goed is voor Gods werk helemaal niet goed voor Gods werk.
Jesus didn't come here to heal all sick people.
Jezus was niet gekomen om alle zieken te genezen.
We read in John chapter 5.
In Johannes 5 lezen wij.
He once came went to a pool of Bethesda,
ging,
we read.
Op een keer ging hij
John
naar
5 verse 2.
Ging hij naar Bethesda waar een bad was.
In Jerusalem there was a pool.
Dat was in Jeruzalem was dit bad, dus het schaapspoort.
Near there, verse 3, there was a great multitude of sick, blind, lame, withered people sitting there.
Dan staat in vers 3 een menigte zieke, blinde, verlamde en verschrompelden.
I don't know how many.
Weet niet hoeveel.
Great multitude means can't be two or three.
Maar er stond een menigte, maar dat is niet twee of drie.
Maybe 500.
Misschien wel 500.
Sick people lying there.
Zieken die daar lagen.
Jesus went there.
Jezus ging daarheen.
He had power from God. To heal every one of them.
Hij had macht van God om hen allen te genezen.
What does he do?
Maar wat deed hij?
He goes to one person sitting in a corner.
Hij ging naar één man in het hoekje.
One man who had been there for 38 years, verse 5.
Eén man, vers 5, die er al 38 jaar was.
He went and healed him.
Hij ging naar hem toe en genas hem.
Take up your bed and walk.
Neem je matras op en wandel.
He got up and went.
Hij stond op en ging zijns weegs.
And Jesus went away.
En Jezus vertrok.
Say, Lord, what about all these other 499 people here?
Maar heren, wat denkt u dan van deze andere 499?
Father hasn't told me to do anything.
Ja, vader heeft mij geen aanwijzing gegeven.
I'd love to heal them.
Ik zou ze graag genezen.
But I didn't come from heaven to do my will.
Maar ik ben niet uit de hemel neergedaald om mijn wil
sometimes
te doen.
Sometimes even what you think is good is not God's will.
En zelfs wat jij vindt dat goed is, is niet altijd Gods wil.
There's a saying in English, the good is the enemy of the best.
We zeggen vaak dat het goede de vijand is van het beste.
Many Christians don't understand that.
Veel christenen begrijpen dat niet.
What you think is good may not be God's will.
Wat jij denkt dat goed is, is misschien helemaal niet Gods wil.
We see one example of that in Acts chapter 4.
We zien daar een voorbeeld van in Handelingen 4. Sorry, Handelingen 3.
In Acts 3.
In Handelingen 3.
We read that Peter was going into the temple with John.
Lezen we dat Petrus de tempel binnen ging samen met Johannes.
There was a lame man sitting there.
En er was een verlamde.
At the gate called Beautiful.
Bij de schone poort.
And we read in Acts 4 that that man was more than 40 years old.
En in Handelingen 4 staat dat hij boven 40 jaar was.
Acts 4:22.
Er staat in Handelingen 4:22.
So he'd been lying there for many years.
Hij was er al vele jaren.
From childhood for 40 years he's been lying there.
Al vanaf zijn kinderjaren, nu meer dan 40 was hij al.
And Peter, he sees Peter and says, "Give me some money."
En hij ziet Peter en zegt, "Oh, Peter, geef wat geld."
He was doing that to everybody who went in through that.
En dat vroeg hij allemaal. Hij vroeg allemaal mensen wat
and
geld.
Peter says.
En Petrus zei,
I don't have silver and gold.
Heer, of man, ik heb geen zilver en goud.
I like that.
En daar hou ik van.
It's very different from preachers today.
Het is heel anders dan de predikers vandaag de
Peter
dag.
Said,
Petrus zei,
well, you remember the days I was a fisherman,
weet
brother.
Je nog, broeder, dat ik een visser was.
I used to come through this gate every day.
Ik kwam
every
iedere,
year.
Ieder jaar kwam ik door deze poort.
Every time you asked me for money, I gave you money.
En ieder jaar vroeg je mij om geld en ieder jaar gaf ik geld.
Because I was a fisherman.
Want ik was een visser.
But now I'm an apostle.
Nu ben ik een apostel.
I don't have money.
Ik heb nou geen geld.
Today's preachers are different.
De predikers vandaag de dag zijn anders.
The old days.
Vroeger.
I was working. I didn't have much money.
Werkte ik. Toen had ik geen geld.
Now I'm a TV preacher.
Nu ben ik een televisieprediker.
I have lots of money.
Veel geld.
I used to travel in a car, now I travel in a plane of my own.
Ik had vroeger een auto, nu heb ik mijn privévliegtuig.
That's the difference between today's preachers and
dat
Peter.
Dat is het verschil tussen de predikers vandaag en Petrus.
But Peter said.
Maar Petrus zei.
You don't have money.
Ik heb geen geld.
But I can give you something better.
Maar ik kan je iets beters geven.
In the name of Jesus, get up and walk.
In de naam van Jezus, sta op en wandel.
And he walked.
En hij liep.
And what is the result?
En wat was het gevolg?
We read here in chapter 4.
In hoofdstuk 4 lezen wij.
Verse 4.
Vers 4.
5000 men alone were converted.
Als je alleen de mannen telde, 5000 kwamen er tot geloof.
I don't know how many women.
Ik weet niet hoeveel vrouwen.
A huge multitude.
Een enorme menigte.
How did they get converted?
En hoe kwamen ze tot bekering?
They saw this one man healed.
Ze zagen één man die genas.
Sometimes God does that.
Soms doet God dat.
Now I want you to take you back in time, 3 years.
Nu gaan we 3 jaar terug in de tijd.
Jesus is walking by that beautiful gate.
Jezus is daar bij de schone poort.
And he sees this man.
En hij ziet deze man.
He asks Jesus for money.
Hij vraagt Jezus wat geld.
Does Jesus have more power than Peter to heal that man?
Had Jezus niet meer macht dan Petrus om hem te genezen?
What do you think?
Wat denkt u?
He certainly did.
Natuurlijk.
But what does Jesus do?
Maar wat doet Jezus?
He didn't heal him.
Hij genas hem niet.
Because everything Jesus did, he prayed to the Father.
Want bij alles wat hij deed, bad hij tot de Vader.
I didn't come here to heal the sick.
Ik ben niet gekomen om zieken te genezen.
I came here to do the Father's will.
Ik ben hier gekomen om Gods
he gave
wil
me
te
a body,
doen. Hij heeft mij een lichaam bereid.
Not to heal the sick,
niet om zieken te genezen,
to do the Father's will.
Maar om de Vaders wil te doen.
Father,
Vader,
this man's asking me for money.
De man vraagt mij om geld.
You give me power to heal the sick.
U hebt mij kracht gegeven om zieken te
Shall
genezen.
I heal him?
Zal ik hem genezen?
Father says,
de Vader zegt,
no.
Nee.
Give him money.
Geef hem geld.
So he says, okay, Judas, give me some money.
Okay, Judas, geef hem wat geld.
Give him some money.
En Judas geeft hem wat geld.
He comes by 6 months later.
6 maanden later komt hij
The
weer.
Same man is there.
Zelfde man zit daar.
Give me some money.
Geef wat geld, heren.
Jesus says, Father, what about now?
Vader, Jezus zegt, Vader, wat moet ik nu doen?
Just give him some money.
Geef hem wat geld.
Okay, Judas, give me some money. I'll give it to him.
Judas, geef hem wat money. Geef hem wat geld.
3 years.
3 jaar lang.
Supposing Jesus had done his own will.
Stel dat Jezus zijn eigen wil gedaan had.
I've got power.
Ik heb macht.
Get up and get up now. I heal you.
Ik genees je.
What would have happened?
Wat was er dan gebeurd?
3 years later.
3 jaar later.
5,000 people would not have been converted.
Waren 5,000 mensen niet tot geloof gekomen?
Jesus would have hindered the work of his father.
Jezus zou het werk van zijn vader belemmerd hebben.
That is an example of how God's ways are not our ways.
Dat is een voorbeeld van hoe Gods wegen niet onze wegen zijn.
It's just one example.
Dat is maar één voorbeeld.
You read the scriptures and sweat a little, you'll see many more things.
Je leest de schrift en je zweet een beetje erover, dan zie je veel meer van dit soort dingen.
There's a beautiful verse in Proverbs 25.
Er is een heerlijk vers in Spreuken 25.
Have you seen this?
Heb je dat wel eens gezien?
Proverbs 25 and verse 2.
Spreuken 25 vers 2.
It is the glory of God, verse 2, to conceal a matter, but is the glory of kings to search out that matter.
Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen.
In Christ I'm a king.
Sorry.
In Christ I am a king.
In Christus ben ik een koning.
It's the glory of God that he's concealed a lot of things in scripture.
En het is Gods eer dat hij een heleboel dingen verborgen heeft in de schrift.
And it's my glory as a king in Christ to find it out.
En maar het is mijn heerlijkheid als een koning in Christus om
And it's your glory as a king to find it out.
Om die verborgenheden te ontdekken en dat geldt ook voor jou.
You know the precious things are all hidden.
Al de kostbare dingen zijn verborgen.
What do you get on the surfaces of the earth?
Wat vind je aan de oppervlakte van de aarde?
You get some good things.
Een paar goede dingen.
Appels, fruit,
vruchten,
and vegetables,
groenten.
Ah, it's good.
Goed.
But you never find gold and diamonds on the surface.
Maar je vindt geen goud en diamanten aan de oppervlakte.
The really valuable things you got to go down 2,000-3,000 meters into the ground.
Voor de echte waardevolle dingen moet je 2,000-3,000 meter diep.
It's the same with scripture.
Hetzelfde geldt voor de schrift.
There are some things you can get on the surface.
Je kunt wel iets van de oppervlakte schrapen.
Good things.
Ook goede dingen.
Like fruit and vegetables.
Zoals groenten en fruit.
But the really valuable things,
maar de echte waardevolle dingen.
You gotta go in.
Moet je veel dieper gaan.
Holy, you've got to say, Spirit of God, give me revelation.
En je zegt, Heilige Geest van God, geeft u mij openbaring.
So Jesus was always wanting to do the will of his Father.
Jezus wilde altijd de wil van de Vader doen.
That should be the passion of our life.
En dat moet ook de passie van ons leven zijn.
Not what appears good to us.
Niet wat ons goed voorkomt.
Says in Proverbs 14.
In Spreuken 14.
There is a way that appears good to man, verse 12.
Spreuken 14.
Proverbs 14 and verse 12.
Spreuken 14, vers 12.
There is a way which seems right to a man, but its end is the way of death.
Er staat, soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
It seems right to me.
Het lijkt mij wel goed.
But it'll hinder God's work.
Maar het verhindert Gods werk.
It may have seemed right to Jesus to heal that lame man.
Het had in de ogen van Jezus wel goed kunnen zijn om die
But it'll hindered God's work.
De verlamde te genezen.
I want to warn you.
Het zou een belemmering zijn. Ik wil je waarschuwen.
Some things that appear right to you may not be God's will.
Dingen die jou goed schijnen kunnen ook Gods wil niet zijn.
And I like it sometimes when God sees that we read the scripture too fast.
En soms vind ik het mooi als God ziet dat wij te snel lezen.
He repeats it.
Dan herhaalt hij het namelijk.
I like that.
Daar hou ik van.
So supposing you are reading through Proverbs 14 very fast.
Stel dat je Spreuken 14 heel snel leest.
And you miss this verse.
En je mist dat vers.
2 days later.
Dan kom je 2 dagen later.
You're in chapter 16.
In hoofdstuk 16.
And he repeats it there. Said,
en daar herhaalt hij het.
Verse 25.
In vers 25.
Exactly the same word.
Staat precies hetzelfde.
There is a way that seems right to a man, but its end is death.
Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde ervan voert naar de dood.
How good God is.
God is zo goed.
He loves us so much.
Hij houdt zoveel van
He
ons.
Made allowance even for those who read the Bible fast.
Hij heeft zelfs een voorziening getroffen voor degenen die te snel lezen.
I love you. I want you to know there's a way that appears good to you. You will miss.
Ik hou van je, zegt God, en ik weet dat er een weg is die wel goed in jouw ogen schijnt, maar je mist het doel.
And if Jesus studied the scriptures so carefully to find out God's will,
en als Jezus de schrift zo nauwkeurig bestudeerde om Gods wil te kennen,
and thus listen to the Holy Spirit,
en op die manier naar de Heilige Geest luisterde,
in everything in life,
en zijn hele leven,
you know, his whole life was like this.
Zijn hele leven was zo.
As Jesus walked down the road,
als Jezus op weg was,
the Spirit of God would tell him,
zei de Heilige Geest,
stop, look up in the tree,
kijk naar die boom.
There's a man there.
Er zit een man in die boom.
Tell him to come down.
Hij moet naar beneden komen.
Go to his house.
Ga naar zijn huis.
Isn't it wonderful to live like this?
Geweldig om zo te leven.
He said, "Boy, Lord, I'd like to live like that."
En ik zei, oh, ik zou zo graag willen leven, Heer.
Okay, I'll tell you how to live like that.
Okay, ik zal je zeggen hoe dat kan.
How to recognize the voice of the Holy Spirit?
Hoe kun je de stem van de Heilige Geest horen?
Supposing your mother is on the other side of this wall.
Stel dat je moeder aan de andere kant van deze muur staat.
And there are 10 women talking there.
En er staan 10 vrouwen te praten.
How do you recognize your mother's voice?
Hoe herken je dan jouw moeders stem?
Oh, that's my mother.
Oh, dat is mijn moeder.
How is it I can't recognize your mother's voice?
Waarom herken ik je moeders stem niet?
But you can.
Maar jij wel.
Is it because you're cleverer than me?
Ben je slimmer dan ik ben?
No.
Nee.
You have heard your mother's voice much more than I have.
Want je hebt je moeders stem veel vaker gehoord dan ik dat heb.
So the way to recognize the voice of the Holy Spirit.
De manier om de stem van de Heilige Geest te herkennen.
Is to become familiar with that voice.
Is om je eraan te wennen.
Do you want to become familiar with the voice?
Wil je aan die stem wennen?
Shall I tell you the simple secret of becoming familiar with the voice of the Holy Spirit?
Zal ik je het geheim verklappen, een eenvoudig geheim om met de stem van de Geest vertrouwd te raken?
Or shall we go to another subject?
Of zullen we op iets anders overstappen nu?
You really want to hear it?
Wil je echt het geheim kennen?
Read the Bible.
De Bijbel lezen.
Carefully.
Nauwkeurig
Slowly.
De Bijbel lezen. Langzaam
This
lezen.
Is the voice of the Holy Spirit.
Want dit is de stem van de Heilige
read
Geest.
Read it, obey it.
Lees het en gehoorzaam het steeds weer.
That's how I have become familiar with the voice of the Holy Spirit.
Zo ben ik vertrouwd geraakt, gewend geraakt aan de stem van de Heilige
that's
Geest.
Why, that's how I have learned where to go and where not to go.
En zo heb ik geleerd om te verstaan waar ik naartoe moet en waar ik niet naartoe moet.
That's how the Lord has protected me from wrong steps.
Daarom heeft de Heer mij bewaard voor verkeerde stappen.
In so many situations.
In zoveel situaties.
God even plans my travel.
God plant zelfs mijn reizen.
So that I don't go to the wrong place, I don't waste my time.
Zodat ik niet naar een verkeerde plaats ga om daar mijn tijd te verdoen.
Learn to listen to the voice of the Holy Spirit.
Leer om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest.
And the only way to do that is go to the book first. This is the voice of the Holy Spirit from cover to cover.
De enige manier om dat te doen is door het boek te lezen van kaf tot kaf.
Obey this.
En te gehoorzamen.
Anything it says.
Alles wat er in de Bijbel staat, doe dat.
And you'll become very familiar, like you get familiar with your mother's voice. You'll be familiar with the voice of the Holy Spirit.
En zoals je vertrouwd bent met de stem van je moeder, raak je vertrouwd met de stem van de
then
Geest.
Then, in a moment of confusion.
En dan, als er een moment komt
when
van verwarring.
When there are 10 voices in your heart.
Als er 10 stemmen zijn in je hart.
So which is the devil?
Welke is nou de duivel?
Mind.
Welke is mijn eigen gedachte?
You'll be able to recognize the voice of the Holy Spirit.
Dan kun je de stem van de Heilige Geest verstaan.
I believe this is the most important thing we must develop to be sensitive to the voice of the Holy Spirit.
En dan is het belangrijkste kenmerk dat we moeten ontwikkelen om de stem van de Geest te verstaan. Niet de stem van de mens.
A question concerning what does the Holy Spirit say about money?
Er is een vraag over wat de Heilige Geest zegt over geld.
It's in God's word.
Staat in Gods woord.
I have come here not to do my own will, but the will of him who sent me.
Ik ben gekomen niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft.
Here's what the Holy Spirit says about money.
Dit is wat de Heilige Geest dan zegt over geld.
Matthew chapter 6.
In Matthäus 6.
Verse 21.
Er staat in vers 21.
Where your treasure is, there your heart will be also.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
The lamp of the body is the eye.
De lamp van het lichaam is het oog.
That's in your heart, not this physical eye, in your heart.
Dat betekent je hart, niet je fysieke
Just
oog,
like
maar
our
je hart.
Physical eye, we have a vision for something we see in front of us.
Net zoals ons fysieke oog ook kan zien dat voor
like
ons is.
You're going in a certain way, you're driving, you're looking at in front of you to direction which way to go.
Je bent in je auto op weg en je kijkt voor je om te weten waar je naartoe gaat.
And you need clear eyes.
En je moet een helder zicht hebben met
If
je ogen.
Your glasses are dim, you won't be able to see.
Als je bril beslagen is, vaag is, dan kun je niet zien waar je naartoe gaat.
You need clear eyes.
Maar je moet een helder zicht
The same
hebben.
Way in your heart.
En zo moet het ook in je hart zijn.
If you see clearly, your whole body will be full of light.
Als jouw hart licht is, is je hele lichaam vol licht.
And if your eye of your heart is not clear,
maar als het oog van je hart niet duidelijk is, niet helder
be
is,
in darkness.
Dan ben je in duisternis.
Supposing you're looking here.
Stel dat je hier
you're
staat.
Driving the car at 100 kilometers an hour.
Stel je bent hier en je rijdt 100 kilometer per
you're
uur.
Looking here.
En je kijkt daar naartoe, hier
And you're
naartoe.
Looking over there.
Kijk nog een keer aan de andere
There's something
kant.
Interesting there.
Ook daar is iets interessants.
And then the traffic.
En het verkeer
And then
is
here. And you, you'll have an accident.
Dat je niet op het verkeer let.
You've got to concentrate when there's a lot of traffic and everything moving at high speed.
Je krijgt ongeluk en je moet je concentreren, zeker als je snel
rijdt. Especially if the road is curving.
En als de weg bochtig is.
There may be something coming around the corner.
En er komt een auto om de hoek.
You can't afford to look here and there.
Je kunt je niet permitteren om rond te kijken.
Christian life is like that.
En zo is ook het christenleven.
So the Lord says, what does it mean to have a clear eye?
Wat betekent dat, een zuiver oog?
You got to look here and not here and there.
Je moet niet om je heen kijken.
So he's talking about two directions.
Het gaat hier om twee richtingen.
One is God.
De ene richting is God.
The other is money.
De andere is geld.
That's what he says in the next verse.
Dat staat in het volgende vers.
Verse 24.
Vers 24.
You look at God.
Kijk naar God.
And then you look at money.
Of je kijkt naar geld.
You're going to have an accident.
Als je naar geld kijkt, krijg je een ongeluk.
The Christian road is a winding road.
De weg van de christen is een slingerweg.
And the devil is determined to make you crash.
En de duivel is erop uit om jou een ongeluk te laten krijgen.
Make sure you have a single eye for God.
Maar zorg ervoor dat je een enkelvoudig oog hebt.
And
op
that
God
you're not
gericht.
Always thinking, oh, well, how can I make a little more money and serve God as well?
En niet denken, oh, hoe kan ik nou wat meer geld verdienen en ook nog God dienen?
You cannot serve God and mammon, verse 24.
Je kunt niet God en de mammon dienen.
It is impossible.
Onmogelijk, vers 24.
You have to make sure which you want to serve.
Je moet bepalen, beslissen wie je wilt dienen.
I'm not saying we should not earn money.
Ik zeg niet dat we geen geld mogen verdienen.
Jesus earned money as a carpenter.
Jezus verdiende geld als timmerman.
But he didn't serve money.
Maar hij diende het geld
There's
niet.
A lot of difference between earning and serving.
Er is een groot verschil tussen verdienen en dienen.
Is it right to make profit in business?
Is het niet goed om winst te maken in zaken?
Very simple answer.
Eenvoudig antwoord.
Jesus is my example.
Jezus is mijn voorbeeld.
Jesus was a businessman.
Jezus was een zakenman.
Not a very rich businessman.
Geen rijke zakenman.
He was a carpenter.
Hij was een timmerman.
He would buy wood.
Hij kocht hout.
Make tables or chairs.
Maakte tafels of stoelen.
And supposing he made no profit from it.
Stel dat hij geen winst maakte.
How would he take care of his family?
Dan kon hij zijn gezin niet onderhouden.
How would he provide for his mother?
Hoe kon hij zijn moeder verzorgen?
How would he provide for his four brothers and two sisters?
En hoe kon hij zorgen voor vier broers en twee zussen?
The only way was if Jesus made some profit.
Het kon alleen als hij wat winst maakte.
So he bought the wood.
Dus hij kocht hout.
And he asked for money for his labor.
En hij vroeg om geld voor zijn werk.
He didn't cheat people.
Hij bedroog de mensen.
Very honest.
Hij was eerlijk.
He didn't put bad wood and to sell it as good wood.
Hij nam geen slecht hout en verkocht het als goed.
But he made profit.
Maar hij maakte winst.
And he lived on that.
En daar leefde hij van.
So that teaches us it's right to make profit in business.
En dat laat ons zien dat we best winst mogen maken in onze zaak.
But when he became a Christian in preaching, he didn't try to make profit.
Maar toen hij ging prediken, probeerde hij geen winst meer te maken.
That's why he drove the money changers out of the temple.
En daarom joeg hij de wisselaars uit de tempel.
Is if you want to sell sheep and doves, go to the marketplace and sell as much as you like.
Hij zegt als je daar schapen en dieren en stieren wil verkopen, ga dan naar de markt.
Don't come to God's house and make money.
Maar kom niet in Gods huis om geld te verdienen.
That's a sin.
Dat is een zonde.
You can make profit in the marketplace.
Je mag best winst maken op de markt.
But not in God's work.
Maar niet in Gods werk.
The Bible speaks about some people who think that Godliness is a means of making profit, 1 Timothy 6.
In 1 Timotheus 6, daar staat dat sommige mensen de godsvrucht als iets winstgevends achten.
We should never make profit in God's word.
We mogen nooit winst maken met Gods woord.
Jesus would never receive money from poor people and live at a higher standard than them himself.
Jezus zou nooit geld aannemen van arme mensen en dan op een hoger niveau leven, of rijker leven dan de mensen van wie hij kreeg.
I left the Navy 46 years ago.
Toen ik 46 jaar uit de marine ging.
And I'd worked for 8.5 years.
En had ik 8,5 jaar gewerkt.
All my earnings I gave away for God's work.
Ik heb al mijn verdiensten weggegeven aan
and
Gods geld.
And I left the Navy with zero.
En ik ging de dienst uit zonder geld.
I was single.
Ik was toen niet
and
getrouwd.
And I said, Lord, I'm going to trust you for my needs.
En ik zei, Heer, ik zal u vertrouwen voor
but
al mijn
one thing
noden.
I decide.
Maar ik wil één ding.
I will not make profit with my gift.
Ik wil geen winst maken met mijn gaven.
You know, it's possible to make profit with your preaching gift.
Het is mogelijk om winst te maken met de gave van prediken.
It's one of the first things the Lord taught me from Matthew chapter 4.
En daarom heeft de Heer mij geleerd uit Matthäus 4.
As to what is the meaning behind that first temptation.
Over de betekenis achter die eerste verzoeking.
What the devil came to Jesus.
Toen de duivel naar Jezus kwam.
And said, okay, you're the son of God, right?
Hij zei, klopt het, ik ben de zoon van God, hè?
40 days ago you were anointed.
40 dagen geleden bent u gezalfd.
Now you have power which you didn't have for 30 years.
Nu hebt u macht die u voor 30 jaar niet had.
And you're hungry.
U hebt honger.
Why not use your power to meet your need?
Waarom gebruikt u uw macht niet nou om in uw nood te voorzien?
You're not stealing.
U steelt niet.
God has given you power.
God heeft u macht gegeven.
Anointed you.
Heeft u gezalfd.
Use that gift.
Gebruik die gave.
To meet your need.
Om in je nood te voorzien.
That is the temptation.
Dat is de verzoeking.
Turn the stones to bread.
Maak deze stenen tot brood.
Said no.
Jezus zei nee.
I have to live by the word that comes from God's mouth.
Ik moet leven uit het woord dat van Gods mond uitgaat.
My father has not told me to turn the stones to bread, so I won't do it.
Mijn vader heeft me niet gezegd dat ik stenen in brood moet veranderen, dus dat doe ik niet.
Better to starve.
Het is beter om dood
than
te gaan
to disobey God.
Dan God niet ongehoorzaam
But
te zijn.
Later on.
Nee. Sorry.
Later on.
No, I'll just have to repeat what I said. Het is beter om dood te gaan dan God ongehoorzaam te zijn. Dus later.
There were 5,000 people who needed bread.
Waren er 5,000 mensen die brood nodig hadden?
There were only 5 loaves.
Maar er waren maar 5 broden.
That was almost like the same miracle, turn stones into bread.
Dat is ongeveer hetzelfde als dat je stenen in brood verandert.
Use your power to multiply this bread.
Gebruik je macht om dit brood te vermenigvuldigen.
Sure.
Natuurlijk.
Because it's to help other people.
Want het is om anderen te helpen.
What the Lord showed me from that.
En wat de Heer mij daaruit heeft laten zien.
You can use your gift to bless others.
Is dat ik mijn gaven mag gebruiken om anderen te zegenen.
I've given you a gift of teaching my word.
Ik heb jou de gave gegeven om mijn woord te onderrichten.
You can use it.
Mag je
bless others.
Gebruiken om anderen te zegenen.
Bless millions.
Miljoenen te zegenen.
But don't use it to make profit for yourself.
Maar gebruik het niet om een winst uit te slaan voor jezelf.
Yeah, the laborer is worthy of his hire. I will take care of your earthly needs.
Ja, een dienstknecht is zijn loon waard, zegt God. Ik zorg voor jouw noden.
That is how Jesus lived.
En zo leefde Jezus.
He from here and there during those 3.5 years, people gave him money, he took it.
Als mensen hem geld gaven, gedurende die 3.5 jaar, nam hij het aan.
But one of the decisions I took when I left the Navy was this.
Een van de beslissingen die ik nam toen ik uit de marine ging, was dit.
I will never take money from somebody poorer than me.
Ik neem nooit.
To live at a higher standard than him.
Ik neem nooit geld aan van iemand die armer is dan ik, om daarmee op een hoger niveau te gaan leven dan hij zelf kan.
And that is why I believe all these television preachers are disobeying God's word.
En daarom geloof ik dat al deze televisiepredikers Gods woord ongehoorzaam zijn.
You can see in those how the poor people sitting there.
Je ziet al die arme mensen daar naar televisie kijken.
And they're giving money for this guy to live in such grand style.
En ze geven geld zodat deze kerel in zulke rijkdom kan leven.
They are not servants of God.
Dat zijn niet Gods dienstknechten.
I'm not saying they are servants of the devil.
Ik zeg ook niet dat ze dienaren van de duivel zijn.
They are servants of themselves.
Ze zijn dienaren van zichzelf.
They are serving themselves.
Ze dienen zichzelf.
So we must have a right attitude to money.
We moeten de juiste houding hebben ten aanzien
van
geld.
And if you're not in full-time Christian work,
en als je niet een fulltime werker bent voor Christus,
you must not serve money, you must serve God.
Dan moet je nog niet geld dienen, maar God dienen.
Money is only a means of earning a living.
Geld is alleen maar om in je levensonderhoud te voorzien.
Then you say, how can I take meet my needs?
Maar hoe kan ik dan in mijn noden voorzien?
That Jesus explained a few verses down in verse 33.
Dat staat in vers 33, een paar versen verder.
Seek the kingdom of God and these things will be added to you.
Zoek zijn koninkrijk en al die dingen zullen u bovendien geschonken worden.
You know, don't be anxious. Verse 31, what shall we eat? What shall we drink?
Vers 31, maak u niet bezorgd. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken?
He says, all these things the Gentiles seek after.
Daar zoeken ook de heidenen naar.
Your heavenly Father knows you need these things.
Uw hemelse Vader weet dat gij dat alles behoeft.
So you seek God's kingdom.
Zoek eerst Gods koninkrijk.
Work.
Werk,
earn your living,
verdien je geld,
but don't make that primary.
Maar maak het geen prioriteit.
You know, the apostle Paul made tents.
De apostel Paulus maakte tenten
to earn his living.
Om zijn brood te verdienen.
That is one way of serving God.
Dat is één manier om God te dienen.
Jesus, after he went out to serve God, he didn't make tables and benches after that.
Nadat Jezus aan zijn openbare bediening was gevonden, maakte hij geen tafels en stoelen meer.
He received gifts from others.
Hij ontving giften van anderen.
We read that Luke 8 verse 3.
In Lucas 8 vers 3 lezen we
that even Herod's palace manager was supporting Jesus.
Er staat zelfs dat Herodes Jezus hielp.
You know, Herod's steward, verse 3.
Er staat dus de vrouw van de rentmeester Herodes, die
Joanna,
diende hem. Dat was Joanna.
Joanna was not earning any money.
Joanna verdiende geen geld.
But her husband was.
Maar haar vrouw zei.
Her husband said, "Okay, here, take." He said, "Can I give some money to Jesus?" And the husband said, "Sure, give him."
Joanna die vroeg aan haar man, "Kan ik Jezus wat geld geven?" "Oh, ga je gang, geef maar wat."
Who moved his heart to give money to Jesus?
En wie bewoog zijn hart om aan Jezus te geven?
God.
God deed dat.
God knew that Jesus had 13 mouths to feed and Peter had a family back home. He had to support all of them.
God wist dat Jezus 13 monden moest voeden en dat Petrus thuis een gezin had.
God moves the, I don't know, Herod's palace manager must have been earning a huge amount of money.
De rentmeester van Herodes moet een geweldig inkomen hebben gehad.
Imagine moving his heart to give. Okay, give this much money, Joanna, go and give this to Jesus.
Maar God bewoog zijn hart en zei: "Okay, Johanna, geef zoveel aan Jezus."
I don't even know whether he followed Jesus, but he said, "Okay, give it."
Ik weet niet eens of hij Jezus volgde, maar hij zei als tegen zijn vrouw: "Geef maar."
What I want to say is God can always meet your need.
Maar wat ik wil zeggen is dit: dat God zal altijd in jouw noden voorzien.
You don't have to beg.
Je hoeft niet om te bedelen. Je hoeft niet te lenen.
You don't have to send reports hinting about your needs.
Je hoeft geen nieuwsbrieven rond te sturen waar je een hint geeft over je noden.
Jesus never did that.
Dat deed Jezus nooit.
He prayed to his father and the father took care of all his needs.
Hij bad tot zijn vader en zijn vader voorzag in alle noden.
So that applies to all of us.
En dat heeft ook betrekking
so,
op alles.
Paul worked, Jesus did not work.
Dat betreft,
after he came into the ministry.
Petrus werkte niet meer nadat hij in dienst
and
van Jezus was.
Peter did not work.
Peter
couldn't carry his fishing boat with him everywhere he went.
Petrus werkte niet meer. Hij kon niet zijn vissersboot overal mee naartoe nemen.
Paul only had to carry a needle.
Paulus had alleen maar zijn naald nodig.
To stitch tents.
Om tenten te maken.
That was easy.
Dat was makkelijk om een naald mee te nemen.
So some people can work and serve the Lord. Some people have to be supported.
Sommige mensen kunnen werken en God dienen, en anderen moeten onderhouden worden.
Both are right.
Kan beide.
As God leads you.
Zoals God je leidt.
But supposing you went to Paul.
Maar veronderstel dat je naar Paulus zou gaan.
And you asked him.
En je zei: Paulus.
Paul, what are you doing? What's your profession?
Wat is jouw beroep?
He would never say tent maker.
Dan zou je nooit zeggen: ik ben tentenmaker.
I'm an apostle.
Ik ben een apostel.
I'm a servant of the Lord.
Ik ben een dienstknecht van God.
Servant of the Lord. I thought you were making tents.
Een dienstknecht van God. Ik dacht dat je tenten maakte.
Ah, that's just to earn my living.
Ah, daarmee verdien ik mijn geld.
My main job is servant of the Lord.
Maar mijn hoofdtaak is God dienen.
That is what every one of you should say.
En dat moeten jullie allemaal kunnen zeggen.
Hey, I thought you were an engineer.
Ik dacht dat je een ingenieur was.
Just to earn my living.
Ja, dat doe ik om mijn brood te verdienen.
I'm serving the Lord.
Maar ik dien de Heer.
I thought you were a nurse.
Ik dacht dat je verpleegster was.
Is it to earn my living? I'm serving the Lord.
Daarmee verdien ik mijn geld. De rest,
I thought you were a teacher.
Volg de Heer. Ik ben een leraar.
No, that's just to earn my living.
Nee, daarmee verdien ik mijn brood.
I'm serving the Lord.
Ik dien de Heer.
Can you say that?
Kunt u dat zeggen?
That's what every single Christian in the body of Christ should say.
Dat moet iedere gelovige in het lichaam van Christus kunnen
Whether
zeggen.
Whether you're in full-time Christian world like Jesus and Peter,
of je nou fulltime in christelijk werk bent zoals Jezus en
Petrus, or whether you're
Petrus,
earning your own living like Paul,
of als je je eigen geld verdient zoals Paulus.
So be very careful that money doesn't get a hold on you.
Wees voorzichtig dat geld geen grip op je krijgt.
Either money rules you or you rule money.
Het geld beheerst jou of jij beheerst het geld.
Money must be your servant.
Geld moet jouw dienaar zijn.
Money is a very good servant but a terrible master.
Geld is een goede dienaar maar een hele slechte heer.
You know like fire.
U kent vuur.
If you have fire in your house you must control it in the stove.
als er vuur in je huis is, dan moet je het wel beheersen in de oven.
You know when to turn it off, turn it on.
Je weet wanneer je het moet aanzetten en uitzetten.
You must know how to turn off in the case of money too.
En je moet ook weten wanneer je moet inschakelen en uitschakelen.
If you have no control over it, if you have no control,
als je het geld niet beheerst,
then the fire will burn up your house.
Zo, als je het vuur niet beheerst in de oven, dan brandt je huis af.
Is like that.
En geld is precies
it
zo.
Can destroy you.
Het kan je kapot maken.
It occupies your mind.
Het houdt je gedachten bezig.
You must control it.
Maar je moet het beheersen.
So money must be my servant.
Dus geld moet mijn dienaar zijn.
Not my master.
Niet mijn meester.
In other words, not money doesn't shouldn't tell me go here, go there, go there, go there.
Geld kan nooit de overweging zijn om te zeggen hier naartoe, daar naartoe.
Some Christians are like that.
Sommige christen zijn wel zo.
Money calls them.
Het geld
come here.
Roept hen. Kom, kom.
Or go there.
Ga daar naartoe.
And they go.
En dan gaan ze.
They're servants of money.
Dienaren van geld zijn ze.
The Lord says don't serve money.
Maar de Heer zegt, dien geen geld.
Listen to God.
Luister naar
God. Tells you, go here or there, do
hij
that.
Zal je zeggen, ga daar naartoe.
He will provide you all that you need.
En hij geeft al wat je nodig hebt.
You'll never starve.
Je zult niet verhongeren.
I've proved that for 46 years in India.
En dat heb ik al 46 jaar lang in India beproefd.
It's a poor country.
Het is arm land.
No
India.
Social security.
Geen sociale voorzieningen.
If you lose your job, the government doesn't give you anything.
Als je in India je baan kwijtraakt, heb je alles verloren, krijg je niks.
We are more blessed than Holland.
En toch zijn we meer gezegend dan Nederland.
Here, if you lose your money, the government will help you.
Als je hier je baan kwijtraakt, helpt de regering.
We are more blessed.
Maar wij zijn gezegender.
We have only God.
Wij hebben alleen maar God.
If we lose our job,
als wij onze baan kwijtraken, dan vertrouwen we de Heer.
Which do you think is better?
En wat is nou beter?
To trust the government or to trust God?
Om God te vertrouwen of de overheid?
Who is more blessed? You or we?
Wie is gezegender? Jullie of wij?
So I say God is taking care of us, and I've seen that in the poorest villages in India.
God zorgt voor ons, en ik heb dat in de armste dorpen van
with
India kunnen zien.
Hundreds of families in our churches.
Honderden gezinnen in onze gemeenten.
Wherever they seek God's kingdom first.
Als ze Gods koninkrijk eerst zoeken.
All their needs are met.
Dan worden in al hun noden voorzien.
God doesn't make them multimillionaires.
God maakt hen geen multimiljonairs.
Thank God for that.
Dank God daarvoor.
But he provides their need.
Maar hij zorgt wel dat ze alles hebben
so
wat ze nodig hebben.
How God leads us in money.
En zo leidt God ons in geldzaken.
Another very important area concerning our body.
En nog een belangrijk aspect als om ons lichaam gaat.
Is how we clothe our body.
Is hoe we ons lichaam kleden.
You know, Jesus spoke here about clothing.
De Heer Jezus heeft ook over kleding.
And he says God clothes the flowers.
God bekleedt zelfs de bloemen in het gras.
When Adam and Eve sinned.
Toen Adam en Eva zondigden.
Do you know how they dressed themselves?
Weet u hoe ze zich toen kleden?
It was like little bikinis.
Met kleine bikinis.
With a fig leaf.
Een vijgenblaadje.
Another fig leaf.
Nog een vijgenblaadje.
And I think Eve looked just like a bikini dress.
En Eva zag eruit alsof ze een bikini
with
aan had.
Most of her body exposed.
Het meeste van haar lichaam nog naakt.
And Adam had one little fig leaf.
Adam had een klein vijgenblaadje.
And God saw that.
En God zag dat.
And said, that's not the way you
en
should
God
dress.
Zag, maar dat kan niet.
And God hasn't changed, I'll tell you that.
God is niet veranderd, dat kan ik je garanderen.
He said, I'll give you a proper dress.
Hij zei, ik zal je fatsoenlijke kleren geven.
And he killed two animals, imagine that.
Hij slachtte twee dieren, stel je voor.
It's the first time you read of killing animals.
De eerste keer dat je leest dat een dier gedood wordt.
God killed some animals.
God doodt een dier.
Took off that skin.
Nam het vel.
Put it on Eve.
En bekleedde Eva.
Now Eve, you look much better.
Nou ziet er veel beter uit.
Put
Eva.
It on Adam.
Hij bekleedde Adam.
And now you look much better.
Adam, zo ziet er prima uit.
And ever since that day.
En sinds die dag.
What that God did to clothe man.
Wat is wat
God, and woman.
Wat God gedaan heeft om de man en de vrouw te kleden.
The devil always does the opposite of what God
does. Dan doet de duivel precies het tegenovergestelde.
The devil's been stripping off that dress little by little.
De duivel heeft het kleed steeds kleiner gemaakt. Stapje voor stapje is het kleiner geworden.
You got to learn from Genesis 3 that God likes to clothe man and woman.
Maar je moet uit Genesis 3 leren dat God de mens wil bekleden.
And not with fig leaves.
Niet met vijgenblaadjes.
God didn't just add two or three more fig leaves and say, okay, you're all right.
God heeft niet twee of drie vijgenblaadjes toegevoegd en zegt, nou,
I
lijkt het heel
give
aardig.
You a decent dress.
Nee, een fatsoenlijke kleren.
What great! That's right there in Genesis 3 before they went out of Eden.
Zelfs voor ze de tuin uitgingen nog, waren ze fatsoenlijk gekleed.
You think dress is not important?
Denk je dat de kleren niet belangrijk zijn?
Why is that written in Scripture?
Waarom staat dan in de Schrift?
And even when there was no other man or woman around.
En zelfs toen er niemand was die hen zag.
And how much more when there are other men and women around.
En hoeveel te meer als er andere mannen en vrouwen om je zijn.
That's a great lesson there.
Dat is een grote les, belangrijke
before
les.
Before Adam and Eve, before you go out of this garden.
Adam en Eva, voor je de tuin uitgaat.
I want to give you one last message.
Nog één bericht.
Dress properly.
Zorg dat je goed gekleed bent.
Have you heard it?
Heb je het goed gehoord?
Many Christians haven't.
Veel christenen hebben het niet begrepen.
They get their dress styles from the world.
Ze halen hun kledingstijl uit de wereld.
And oh, that dress looks nice.
Oh, dat ziet er aardig uit.
Ja, yeah, but particularly women, the Bible says in 1 Timothy 2.
Maar speciaal met betrekking tot vrouwen staat
1
erin,
Timothy chapter 2.
In 1 Timotheus hoofdstuk 2.
It says a woman must be dressed modestly.
Er staat dat de vrouw zich bescheiden moet kleden.
1 Timothy 2:9.
1 Timotheus 2 vers 9.
It's called proper clothing.
En er staat een waardige klederdracht.
How do you adorn yourself with proper clothing?
En hoe doe je dat? Deze waardige klederdracht.
See, it's an adornment.
Het is een sieraad.
This adornment is not gold or pearls.
De sieraad is niet goud en zilver.
Adornment is not fig leaf type of bikini.
En het is niet een bikini als een vijgenblaadje.
It's proper clothing is the right adornment for a woman.
De waardige klederdracht, dat is de klederdracht voor de vrouw.
And say, what is proper clothing?
En wat is deze waardige klederdracht?
Modest,
zedig
and discreet.
En ingetogen.
He's not talking about a style. Style is different in different countries.
Het gaat niet om de kledingstijl. Die kan van land tot land verschillen.
Indian women, Chinese women, European women all wear different types of styles.
Vrouwen van alle continenten kleden zich anders, andere stijl.
But all of them must be modest.
Maar ze moeten allemaal zedig zijn.
And discreet.
En ingetogen.
You see how to find out that?
Hoe kun je dat nou weten?
This is the advice I gave one sister.
Nou, ik heb wel eens een zuster dit advies gegeven.
I mentioned that before.
Heb ik al eens eerder gezegd?
She asked me, how shall I dress?
Zuster vroeg mij, hoe zal ik me kleden?
I said, if you're going with Jesus for a walk down the marketplace in the city.
Ik zei haar, stel dat je met Jezus uit gaat wandelen in de stad op de markt.
How would you dress?
Hoe zou je dan kleden?
You're walking with Jesus.
Je wandelt met Jezus.
And you want Jesus to be proud of you, saying, this is my sister.
En je wilt dat Jezus trots op je is en zegt, dit is mijn zus.
How would you dress?
Hoe zou je dan kleden?
Dress like that all the time.
Zo moet je je altijd kleden dus.
Not only when you go to the church meetings.
Niet alleen als je naar de samenkomst gaat.
When you go to work.
Maar ook als je naar werk gaat.
Don't you want Jesus to come with you to work?
Wil je dat Jezus met je meegaat naar je werk?
Dress like that when you go to work.
Kleed dan ook zo als je gaat werken.
That is to honor God.
Zo eer je God.
That Jesus can be proud of you.
Dat Jezus trots
and
op je kan
what
zijn.
We must teach our daughters.
En dat moeten we onze dochters leren.
Jesus must be proud of you, my girl.
Jezus moet trots op je kunnen zijn.
Don't worry about those other people.
Trek je niet zelf van
they
al die
are following
anderen.
The world.
Zij zijn in de wereld.
We don't follow their example.
Maar wij volgen hun voorbeeld niet na.
And also, many women don't realize that the way they dress can tempt men.
En veel vrouwen realiseren zich niet dat de manier waarop zij zich kleden mannen in verzoeking brengt.
I don't blame those sisters because they don't have the eyes of a man.
Ik neem het de zusters niet kwalijk, want ze hebben niet de ogen van
they
een man.
Look in a mirror.
Ze kijken in de spiegel.
With the eyes of a woman.
Met de ogen van een vrouw
and they say,
uiteraard.
I look all right.
En zo, ziet er goed uit.
But when a man looks at that woman, says, hey, that tempts me.
Als een man die vrouw ziet, dan wordt hij in verzoeking gebracht.
You got to be careful.
Daarom moet je eens voorzichtig zijn.
You know, when you walk, go here and there, you bend down somewhere. You got to be careful that you're not tempting men in.
Als je ergens bent en je moet bijvoorbeeld vooroverbukken, zorg dat je mannen niet in verzoeking brengt.
You may look all right, but when you bend down somewhere on the street, it may not look all right.
En misschien zie je er goed uit. Is het gepast als je zolang je recht opstaat?
So I tell young girls.
Daarom zeg ik wel eens jonge meisjes.
Don't ask your mother because she's got the eyes of a woman too.
Vraag niet aan je moeder wat ze van je kleren vindt, want zij heeft ook de ogen van een vrouw.
Ask your father.
Maar vraag aan je vader wat hij ervan vindt.
Dad, what do you think of my dress?
Papa, wat vindt u van deze jurk?
And your dad will be able to tell you.
En dan zal je vader zeggen.
That's not good.
Nee, dat past niet.
A man will be tempted by that.
Want een man wordt daardoor verzocht.
But you see, I think it's okay.
Maar ik zie het er goed uit zo.
Mommy said it's okay.
Mama zei ook dat het kon.
But she's got the eyes of a woman.
Ja, maar zij heeft de ogen van een vrouw.
You must ask a man.
Je moet aan een man vragen.
That's why I say ask your father.
Daarom staat er, vraag je vader.
And he because a man can see.
Want een man kan
it's
zien.
It's very difficult to define what is a sexy dress.
Het is heel moeilijk om te omschrijven wat nou een sexy jurk is.
But a man knows immediately.
Maar een man weet het wel meteen.
As soon as he sees, he says, that's sexy.
Zodra hij het ziet, oh, dat ziet er
that
sexy uit.
Me.
Dat is verzoeking brengen.
But there's no way to define it in writing this type of dress, this type of dress.
Dan moet je niet proberen te omschrijven, dat is onmogelijk.
So if you don't have a father, go and ask a godly elder brother.
Als je geen vader meer hebt, ga dan naar een oudere, godvruchtige broeder.
It's very important.
Heel belangrijk.
Our attitude to money, our attitude to dress.
Onze houding ten aanzien van geld en ten aanzien van kleren.
Now there's a question here I want to answer before I close.
Nou, voordat ik afsluit, wil ik een vraag beantwoorden.
Why do we have to pray so much?
Waarom moeten wij zoveel bidden? Is een vraag die gesteld werd.
Praying, and sometimes nothing happens.
Waarom moeten we maar bidden en soms lijkt alsof er helemaal niks gebeurt?
It depends how you understand prayer.
Dat hangt er vanaf hoe je gebed verstaat.
For some people, prayer is like a shopping list.
Voor sommige mensen is gebed net als een soort boodschappenlijstje.
You go to the supermarket and I want this and this and this and this and this.
Je gaat naar de supermarkt en je zegt, nou, ik heb dit nodig, dat nodig, dat nodig.
You go to God and say, I want this and this and this and this.
En je gaat tot God en je zegt, Heer, dit is mijn boodschappenlijstje.
And this other friend of mine has asked for this also.
En mijn vriend heeft daarom gevraagd.
That's not prayer.
Maar dat is geen gebed.
That is one part of prayer.
Dat is maar één aspect van gebed.
You read the Lord's Prayer.
Je leest het gebed des Heren.
Our Father who art in heaven.
Onze Vader die in de hemel is.
He's not asking for a shopping list.
Niet een gebedslijst en niet een boodschappenlijst.
He does say, give us this day our daily bread. That's okay.
Er staat wel, geef ons heden ons dagelijks brood.
Ask for our earthly needs is okay.
Prima, je mag vragen voor
But,
je dagelijkse noden.
Lord, let your name be glorified.
Maar, Heer, uw naam worden geheiligd.
Will be done.
Uw wil geschieden.
That is what prayer is for.
Dat is waar gebed
prayer
voor is.
Prayer is communication with God. It's for fellowship.
Gebed is voor gemeenschap met God.
You know, when you are in love with your wife,
als je van je vrouw houdt,
love with your husband,
van je man houdt,
you like to talk to each other.
Dan wil je graag met elkaar praten.
You're not just saying, give me this, give me that, give me the other thing.
En dan zeg je niet alleen, geef me dat even.
You're talking a lot of things, but you've got nothing to do with give.
Je bespreekt een heleboel dingen die niks met geven te maken
hebben.
And
when you're in love with Jesus, you talk to him. That is prayer.
En als je van Jezus houdt, dan praat je met hem. Dat is gebed.
Talking to him, thanking him.
Je praat met hem, je dankt hem,
je prijst
hem, aanbidt hem.
I may be asking for nothing.
Misschien vraag ik helemaal niks.
I can spend half an hour talking to Jesus and ask for nothing.
Ik kan een half uur met Jezus praten en nergens om vragen.
I mean, if I spend half an hour talking to my wife, I'm not always asking her, give me this, give me this, give me this.
Als ik een half uur met mijn vrouw praat, vraag ik niet een half uur, geef me dat, geef me zus, geef me zo.
But if you don't love Jesus,
als je niet van Jezus houdt,
then you go with a shopping list.
Dan kom je met een boodschappenlijstje.
So we need to first learn to love Jesus.
We moeten eerst leren om van hem te houden.
You know, if two people are in love with each other,
als twee mensen verliefd zijn op elkaar,
and they're sitting there on a bench,
en ze zitten daar op een stoel,
they don't even know the passage of time.
Dan weten ze niet eens hoe snel de tijd gaat.
3 hours. We thought we were only here for 5 minutes.
Oh, drie uur al. Ik dacht dat we hier pas 5 minuten zaten.
But if they don't love one another,
maar als ze niet van elkaar houden,
every 2 minutes they'll be looking at the watch.
Dan kijken ze om de 2 minuten op hun horloge.
Time to get up and go.
Nu wordt het tijd om te gaan.
It all depends on whether they love.
Het gaat erom of je van elkaar houdt.
If you love Jesus,
als je van Jezus houdt,
communication with him is exciting.
Dan is het opwindend om met hem te praten.
If you don't love Jesus,
niet van hem houdt,
it's a ritual.
Dan is het een ritueel.
It can be boring.
Saai.
So it begins with love.
Het begint met liefde.
But I want to say that God answers all prayers.
Ik wil zeggen dat God alle gebed beantwoordt.
Let me tell you this.
Ik zal je dit zeggen.
God has answered every prayer in my life.
God heeft alle gebeden in mijn leven beantwoord.
Are you surprised?
Verbaast u dat?
It's like the traffic lights.
Het is net als het verkeerslicht.
Sometimes it's red.
Soms is die rood.
God says no.
Zegt God nee.
Sometimes it's orange.
Soms is het oranje.
God says wait.
Dan zegt God wacht nog even.
Sometimes it's green.
Soms is het groen.
God says yes.
Zegt God ja.
I answer every request of my children.
Ik beantwoord elk verzoek van mijn kinderen.
Sometimes I said no.
Soms zeg ik nee.
Sometimes I said wait.
Soms zeg ik wacht nog
Sometimes
even.
Sometimes I said yes.
Soms zeg ik ga je gang.
You tell me.
Zeg maar.
Has God answered all your prayers or not?
Heeft God al je gebeden beantwoord?
I tell you he has.
Ja, hij heeft al je gebeden beantwoord.
The thing is, when he says no, you think he didn't answer.
Maar het punt is, als God nee zegt, denk jij dat hij geen antwoord geeft.
He did answer.
Maar hij heeft geantwoord.
The answer was no.
Het antwoord was nee.
My six-year-old says.
Mijn zesjarig kind zegt.
Dad, I want to drive your car.
Papa, ik wil in je auto rijden.
Red light.
Rood licht. No. Nee.
10 years old.
10 jaar oud.
15 years old.
15 jaar oud.
Orange light.
Oranje.
Just wait a little.
Nog even wachten.
Not right now.
Nog niet.
Then one day.
Daar komt
maybe
een dag.
18 years old. Okay, green
18
light.
Jaar oud, groen licht.
So, God answers every prayer. Sometimes the answer is not yes.
God beantwoordt ieder gebed. Soms zegt hij nog niet.
Whole purpose of prayer is communication with God that we get to know him better.
Maar het doel van gebed is communicatie met God zodat we hem beter leren kennen.
You show me a husband and wife who don't talk to each other, they'll never know each other even after 20 years.
Laat mij een man en vrouw zien die niet met elkaar praten, dan kennen ze elkaar na 20 jaar nog
there
niet.
There are other husbands and wives who know each other so well in one year.
En sommige man en vrouw kennen elkaar al heel goed na 1 jaar.
That is the purpose of prayer.
En dat is het doel
and
van gebed.
And another thing.
En nog iets.
As we pray, our own ground is plowed up.
Terwijl we aan het bidden zijn, ploegen we onze eigen grond.
As we come into God's presence and get light on ourselves.
Want we komen in Gods tegenwoordigheid en krijgen and licht over onszelf.
As we pray, our faith increases.
Als we bidden, neemt ons geloof toe.
That's why he asks us to pray again, to keep on knocking.
En daarom zegt hij dat wij steeds moeten blijven kloppen.
Prayer is a deep mystery.
Gebed and is een groot geheimnis.
One last thing.
Nog één laatste
prayer is
ding.
Not always spoken words.
En gebed is niet altijd gesproken woorden.
In the heart can be a prayer too.
Ook het verlangen van het hart kan al een
it
gebed
never
zijn.
Spoken.
Dat nooit wordt uitgesproken.
Let's pray.
Laten wij bidden.
While our heads are bowed.
We buigen ons hoofd.
Let us respond to what we have heard.
Laten we ingaan op wat we hebben gehoord.
Maybe the Lord has spoken to you more than one area.
Misschien heeft de Heer op meer dan één punt tot je gesproken.
Will you say, Lord, please help me?
En je zegt, Heer, helpt u mij
alsjeblieft. I want to give you my body.
Ik wil u mijn lichaam geven.
To be a living sacrifice.
Om een levend offer te zijn.
And I want to present it to you every day.
Ik wil het u iedere dag opnieuw geven.
To do your will.
Om uw wil te doen.
To be clothed properly.
Om gepast gekleed te gaan.
To live for the glory of God.
Om voor Gods glorie te leven.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.